De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
I wanted to always play it down.
Hoe kunt u dat doen? Waarom heeft u dat gedaan?
Ja, we zien hier duidelijk een corona-effect.
Laat je testen bij klachten, maar we zeggen er ook bij. Laat je nou alleen testen bij klachten.
Wilfred Gené.
Amerika-deskundige Michiel Vos is vanmiddag mijn co-host. Ja, dan krijg je de onvermijdelijke vraag: hoe is het om de schoonzoon te zijn van Amerika's machtigste vrouw, Nancy Pelosi? Die vraag heeft hij vast nog nooit eerder gehad. En tieners die nu opgroeien zijn vergroeid met de smartphone. Wat doet dat met die jongeren? Dat en veel meer in deze uitzending van The Friday Move. Ja! Ja, ons publiek is een beetje op leeftijd. Die kunnen niet lang applaudisseren, maar ze gaan nu wel helemaal los. Want we zitten vandaag in de Skylands Doubletree bij Hilton Hotel in de muziek. U weet het, DJ Thomas Robson. Michiel, ik zag je al naar de microfoon grijpen. Die vraag, daar word jij helemaal gestoord van. Hij staat hier in mijn draaiboek. En ik zie
wel goed dat je meteen aan de kop staat.
Ja, dan ben je
gewoon,
er vanaf.
Zijn we er vanaf.
Ja.
Ja, hoe is dat? Als ze naar de kapper gaat en ze doet dat mondkapje niet op, ja, dan hoor je dat een week lang in alle pers. En dan iedereen gaat aan je vragen, had je niet wat kunnen zeggen? Is dat nou wel verstandig? En dan zeggen wij in de familie, you gave Trump a whole week. Een hele week kan hij hierop door. Weet je wel? Hij draait hier een hele week op. En het is juist de bedoeling dat je hem niet een week lang nieuws geeft. Maar dit is nou net, ja, dat is heel onhandig. Ja,
maar het is ook een mens, hè? Want ik bedoel, standaard is het niet echt gebruikelijk dat je het goed kan vinden met je schoonmoeder. Hoe is dat in jouw geval?
Nee, er zijn meerdere Amerikaanse films gemaakt over de schoonmoeder als the bad one. Ja, nee, ik kan het goed vinden.
Maar is goed als...
Nee, ik vind het heel... Ze heel is heel goed, lief. Of... Ze is de liefste oma voor mijn
kinderen. Ze is lief, ook voor de kinderen, ja.
En voor jou is ze minder... natuurlijk ook keihard. Maar niet tegen ons, weet je wel. Ze is natuurlijk... Ze is in haar werk heel hard.
Ja.
Maar natuurlijk tegen ons is ze juist extra zacht. Omdat ze dat werk, dat ziet ze als een beetje van... Dat is de pitch, de arena waar het vuile werk wordt opgeknapt. Waar we de hele dag aan het knokken zijn over Amerika. En ik natuurlijk tegen Trump. Maar dan thuis, dan is ze eigenlijk poeslief. En heel vriendelijk. En juist niet politiek. Juist nooit. Je moet er echt naar vragen.
Dus ze speelt een rol eigenlijk in het dagelijks leven.
Ja, ik denk dat ze in het... dagelijks leven eigenlijk geen rol speelt. Dat het meer van, ze zet een masker op als ze om 8 uur naar werk gaat.
Ja.
En dan wordt ze opgehaald door zo'n soort gepantserde kolonne van de mannen.
Dan wordt het Iron Lady, wordt het dan. Een beetje Thatcher-achtig.
Ja,
dan gaat ze er tegenaan.
Dat gaat vanzelf. Want je moet met Mitch McConnell, je moet met Donald Trump. En je moet, weet je wel, je moet met die mannen. Ze moet altijd met mannen. In die marmeren hallen. En dan is ze gewend om masker op, spijkers doorgeslikt, hamer aan en go. Weet je, dat is gewoon zo.
Ja, maar eigenlijk een hele lieve moeder, oma.
Eigenlijk een hele lieve oma.
Ja.
Maar ik ben blij dat je het vraagt. Mijn vrouw had nog gezegd, he's gonna ask.
Of course.
He's gonna ask.
Ja. Maar is dat lastig dan, dat er steeds naar gevraagd wordt?
Nee, zeg ik nu, maar dat zeg ik natuurlijk te lang.
Ja, dus
het is wel eens een beetje lastig. Want aan de ene kant is het natuurlijk, heeft zij mij meegenomen tot in de keuken van de Amerikaanse politiek.
Je bent overal geweest op de feestjes van de Kennedys.
Ja, ja.
En jouw vrouw had nog gedate met een van de Kennedys. Dus een beetje, hè? De maat genomen.
Hoe weet jij dat nou?
Ja, ik probeer me een beetje in te lezen natuurlijk.
Ja, dus je komt overal. Hè? Dat is een beetje flauw gezegd. Dus je ziet heel
overal,
veel.
Ja.
En je ziet ook het persoonlijke in de politiek. Wat je niet zo snel ziet als buitenlander, denk ik. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook... Ja, je wordt er ook weer steeds mee geconfronteerd. Het is nooit gewoon een anonieme schoonmoeder of een oma van je kinderen. Het is altijd iemand... En als ze bijvoorbeeld hier zou komen... Dan komen er twee van die gepantserde auto's... en met mannen en met oortjes en gedoe. En dat is altijd zo. En mijn zoontjes zijn eraan gewend. Die vinden het natuurlijk ook wel stiekem een klein beetje stoer.
Hmm.
Maar het is ook wel eens vermoeiend. Want je kunt nooit eromheen. Weet je wel? Er is...
Nee. Maar je zoontje, hij kan wel gewoon bewegen en zo.
Ja, toch? Ja, ja.
Ja,
hij trekt zich nergens wat van aan.
Nee. Dat is ook wel lekker, lijkt me.
Nee, hij vindt het... Ik heb hem meegenomen naar Amsterdam voor een paar maanden. Hij heeft een soort van tussenjaar. Hij vindt het zo vrij en zo ontspannen. Amsterdam is zo relaxed. It's New York on Prozac, zeggen we dan in New York. Dit is zoals New York ooit bedoeld was. Maar dit is gewoon een soort van speeltuin met die fiets. Alles op die fiets. Hij vindt het prachtig.
Ja. Viel je destijds eigenlijk op Alexandra omdat ze een Pelosi was? Of omdat ze gewoon leuk was?
Nee, ze was gewoon leuk. Ik zei het heel... naars over haar film, of leuk over de film.
Dus was hij voor een documentaire?
Zoals hij voor een documentaire in 2002. Ja. Ik wist niet waar dat toen over ging. Er was wel een moeder die daarin voorkomt, maar die was toen gewoon een congreslid.
Ja.
En we raakten aan de praat in de Bali, aan de overkant van City, waar die documentaire draaide tijdens het ITVA. En toen raakten we aan de praat. Zij had 5 Amerikanen bij zich, allemaal man die zo'n beetje haar beschermden. Ik had een vriendin bij me die niet mijn vriendin was.
Nee.
Later zei ze, dat is de enige reden waarom ik met jou praat. Omdat je een vrouw bij je had. Dus ik dacht, nou, hij deed al, dus ik hoef niet... Ik word hier niet versierd. Maar dat was helemaal niet mijn vriendin. En toen hebben we staan praten tot heel lang met al die mannen erbij. was allemaal heel keurig op zijn Amerikaans. En toen de volgende hadden we een date. En toen kwamen we...
Nee, je hebt tegen haar gezegd, als je hier in Amsterdam bent, mag je hier blijven zitten. Dan moet je Amsterdam zien, toch?
Ja, dan moet je Amsterdam zien.
Ja, dus ja, je had er al een beetje in actie gekregen.
Ja, we zijn ook toen, ze werd toen geïnterviewd door een Nederlandse journalist. En daar wilden ze vanaf. En die wilden ze ontlopen. En toen hebben we een soort dolle avond gehad om die cameraploeg te ontlopen. En toen zijn we uiteindelijk beland in de, weet ik veel, korte voetboogstegen. Dat soort...
Oh, gezellig hoor.
Ja, dat is allemaal, ja, en dan sta je, voor je het weet, sta je op een tafel.
Ja, spaatje blauw. Hè, ja, dat werkt.
Niet spaatje blauw. Dus
nee, dat nee. Ja.
Tot 3 uur met een Amerikaan. En toen hadden we een date, een keurige date de volgende dag. Zij hotel, ik terug naar huis. Date volgende dag. En toen kwam ze weer met die 5 Amerikanen aanzetten.
Oh ja.
Dus toen wist ik wel van, nu neemt ze het serieus. Want anders had ze die jongens niet bij zich genomen. Dus toen hadden we een keurige date in het Van Gogh Museum nog wel. De saaiste date ooit. En toen bleven we daarna. Toen vloog zij terug naar Amerika. En toen hebben we contact gehouden. En
toen ben je een rondtocht met haar gaan maken op een gegeven moment, toch?
Ja, hoe weet je dat allemaal?
Nou, ja, dat is, valt allemaal op te zoeken, dit. En toen had ze nog wel met vrienden besproken. Ik ken hem niet zo goed, moet ik dat wel doen?
Ja, haar zus zei, what if he's a serial killer? Dat is ook heel Amerikaans.
Ja.
Je gaat met hem in een auto, je kent hem nauwelijks. Wat als hij onze baby's wil vermoorden en harten wil opeten? Weet je wel zo, meteen in...
Ja, nee, Amerikaans.
Heel Amerikaans,
ja.
Gewoon uit de angst.
Ja.
En dat hebben we wel gedaan, want dat was mijn grote droom. Ik zei, my dream is a road trip. Nou, dat hebben we toen gedaan. En dat was natuurlijk voor mij heel, heel leuk. En voor haar kennelijk ook, want toen was het aan.
Op een gegeven moment was het aan. Je hebt op een gegeven moment een dag gezegd.
Ja, tijdens die reis was het aan.
Heb je iets officieels gedaan, waardoor het leek alsof het ook iets romantisch moest worden.
Ja, het was ook wel romantisch, want we zaten in een auto. We sliepen in hotels in Texas, in Louisiana. We reden vanuit Texas terug naar New York, weet ik nog wel. En het was wel romantisch. Het was ook wel een soort van ding dat je niet zomaar doet met iemand die je een keertje hebt leren kennen. Dit was wel serieus van beide. En dat werkte toen, dat was geloof ik in het voorjaar van 2003... of in de winter van 2003, januari of zo. En toen zijn we in contact gebleven. En toen in de zomer van 2003 ben ik verhuisd naar Amerika.
En toen was het klaar?
Toen was het wel rond. Maar ja, toen was ik al, toen was ik 32. Dan weet je wel wat je wil.
Ja, je was verliefd, zij was verliefd.
Ja, zij was verliefd. En toen zei er op een gegeven moment, na 2 jaar daten zij een van haar oudere zussen, waarvan ze het er zo'n beetje 17 heeft. Die zei, so, Dutchie, are you gonna propose or what? Weet je wel, zo van, wat gaan we doen hier? Zijn we hier een beetje aan daten voor niks? Of we willen wel of trouwen, of...
Actie.
Dus dat was heel Amerikaans. Ik was ook de eerste 2 jaar van het tempo van New York en van het tempo van die familie eigenlijk volledig uitgeput. En dan merk je dat New Yorkers hebben, of Amerikanen hebben, gewoon een hoog tempo. En dat merkte ik. En dat was ik als Europeaan toch niet zo aangewend.
Nee, maar inmiddels wel, begrijp ik.
Ja, wel. Ja,
ja, je kan het nu bijhouden.
Ja, maar ik vind jou ook heel snel. Als je zo weer die intro doet, dan denk ik weer van, dat heb ik nog nooit gehoord op de Amerikaanse radio. Nee, ik serieus.
Je is het wel te snel dan weer. Maar wel belangrijk, je bent nu even met Paul hier. Ja. Je vrouw is in Amerika. Is dat ook om even rust van elkaar te hebben? Of zeg je, nee, dat is gewoon noodgedwongen?
Nee, het is noodgedwongen. Ik bedoel, als het goed zit, dan kan dat. En is dat juist ook heel leuk. Om het even een paar weken niet... Je belt natuurlijk de hele tijd. Maar zij zit in New York, waar het niet zo leuk is. En wij zitten in Amsterdam, waar het heel leuk is. Dus het is een beetje ongelijk. Maar nee, dat is eigenlijk heerlijk.
Ja, dat klinkt heel goed. Je zit lekker in je vel.
Ja.
Het is ook leuk om een beetje de mens te horen, hè, Michiel. We zitten altijd maar over Trump te praten. Als je jou ziet, denk je Trump, weet je wel.
Dus it's not about Trump.
Nee, het is even over Michiel Vos. Dat is ook wel eens belangrijk in het leven. Ja, gaan we er een beetje proberen doorheen te weven. Ik weet niet of je het programma kent, maar je kan overal bij meepraten. En dan de behoefte voelen. Gewoon doen, hè.
Dankjewel.
Ja, nou, we praten zo meteen. Weer verder. Friday Move, vrijdag 11 september in het jaar 2020. We zitten in Sky Lounge, Doubletree bij Hilton Hotel. Naast mij Michiel Vos. Nog steeds verliefd, Michiel, als ik je zo zie. Ja, ik zie het aan je. Ja, dat straalt er gewoon vanaf. Dat is mooi. Lekker is dat, toch?
Ja, dat is heel simpel.
Ja, zo kan het leven ook zijn. Maar je zegt wel, New York is niet leuk. Beschrijf het even voor de mensen die daar
in beeld hebben. New York is een beetje leeggelopen. Er zijn heel veel zwervers, daklozen en mensen die aan demonstreren zijn. Dat loopt allemaal door elkaar. Dat is prima, maar het heeft ook iets onheimisch. Het heeft iets leeggelopen. Niemand weet of de tweede golf eraan komt. Amerika zit nog steeds in de eerste golf. Er gaan gewoon nog ouderwets meerdere honderden mensen dood per dag. De regering heeft het niet onder controle. New York heeft het soort van onder controle. Iedereen is nerveus over de scholen. Die zijn net begonnen. We hebben net Labor Day gehad. Vandaag is het natuurlijk sowieso een slechte dag in New York. Dat is altijd, elke 9-11. Had je het net al even over. Ja. Dat begint met klokkengebijer de hele ochtend. Iedereen denkt dan aan dat moment. Nou ja. Dus het is niet leuk, maar het is ook niet echt leuk in Amerika. Of je nou van Trump houdt of niet. Het is gewoon op dit moment niet oké. Er zijn te veel mensen die ontsporen. Er zijn schietpartijen, er zijn militia's. Er zijn, weet je wel, je hebt dus incidenten bij de Albert Heijn, zal ik maar zeggen. Mensen die hun geweer trekken. Of die daar komen demonstreren, eerst wat ruiten ingooien en dan zeg maar met doorgeladen AR-15's met elkaar in gevecht gaan. Met de vuist, maar het kan natuurlijk helemaal uit de hand lopen. En dat is heel raar. Dat hadden we nog niet zo gezien. En ja, Speelt de man met oranje haar daar een rol in? Ik denk van wel, maar daar, hè, laten we dat even buiten beschouwing
laten. Maar je bent objectief
laten.
In deze, toch?
Ik ben objectief.
Volledig. Nee,
maar, nou ja, ik vind wel dat hij wat meer had mogen zeggen over de aanleiding van deze rellen.
Nou, die indruk had ik vorige week ook toen je met Piet Hoekstra zat te praten. Maar daar gaan we misschien zo meteen nog even over hebben. We hebben eerst filmmaker Mark Post aan tafel. Mark,
hallo.
Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Je had eigenlijk de Songfestival zullen doen, hè?
Ja.
Maar ga je er nog een volgend jaar ook wel doen, toch?
Neem zeker. Dus dat is een stip aan de horizon.
Zou ik dus zeggen, zit in het vat, zeg
zit
maar.
In het vat.
Wat kan niet verzuren, hè, toch?
Nee, we gaan sowieso de wedstrijd doen. In welke vorm dan ook.
Ja.
Dat is het.
Ja, ondertussen heb je iets anders gemaakt. Iets moois wilde ik zeggen, maar ook iets heftigs eigenlijk. Hè,
indringend.
Toch? Ja. Veerkracht, gevecht tegen corona. Je bent zelf Brabander.
Ja.
Wat, ik heb het gelezen hoor, waarom je het hebt gedaan. Maar het is voor de radio altijd wel handig.
Misschien wel handig, even vertel.
Waarom je het toch hebt gedaan om een documentaire te maken.
We verhouden ons allemaal een beetje met dezelfde tijd. En iedereen gaat er anders mee om. Maar het is eind februari. Carnaval is geweest. Wat ik ook vier.
Ja, zou ik zeggen, had je het gevierd ook?
Zeker.
Heb je het ook gehad dan?
Nee.
Niet?
Nee.
Okay.
Ik heb nog wel bij een Van der Valk hotel met zo'n vinger met een prikje. Want ik ben wel ziek geweest.
Ja.
Of ik antistoffen had.
Okay, dat was
kon je dan zo commercieel kon je dan een prikje in je vinger doen?
Ja.
Ik heb het niet gehad.
Okay.
En toen was het eind februari. En toen kwam Loon op Zand, om het maar zo te zeggen.
Ja, het
en toen dacht
geval.
Ik, het eerste geval. En toen dacht ik, ja, dat kan niet bij de landsgrenzen blijven. En ik viel mij ook wel op als ik met vrienden et cetera erover had. Dat iedereen zei, het loopt zo'n vaart niet. Terwijl ik denk, ja. Het is nu een beetje cliché om te zeggen, maar dat stopt niet bij de grens. Toen dacht ik, stel dat het nou wel.
Volgens het RIVM destijds wel, hè, voor de duidelijkheid.
Ja.
En volgens heel veel virologen, de Ab Oosterhuizen van deze wereld, zei: het komt hier niet, hè? Denk erom,
nee.
Het komt hier niet.
Ja.
Nou, jij dacht meteen: het komt hier wel.
Nou, ik vond het heel onlogisch als het er niet zou komen. Ik zei ook, ik had niet in mijn hoofd dat ik dacht: het zou worden Italiaanse toestanden of zo.
Nee.
Een vriend van mij zit in Zuid-Korea en die riep al vanaf december of zoiets dergelijks: wij lopen 6 weken voor. Nou, niet dat die nou een ziener is, maar. Interessant, klopt het heel vaak wel.
Ja.
Toen dacht ik, nou, stel dat het komt. Ik wist het ook niet zeker. Stel dat het nou komt, dan wil ik erbij zijn. In 1953 hadden we een vloedgolf in Zeeland. Als we satellieten hadden gehad, dat spookte door mijn hoofd. Dan had ik als verhalenverteller, ik ben geen dokter. We zitten hier allemaal als verhalenvertellers, zou je misschien wel eens kunnen zeggen, aan de tafel. Wat had ik dan gedaan? Dan had ik camera's willen zetten op mensen die de dijk aan het dichten waren, die heroïsch mensen aan het redden waren en die ook konden bedenken dat je deltawerken et cetera moest maken.
Ja.
Dat ging door mijn hoofd. Dat ging ik bedenken in mijn hoofd en dacht van, wat heb je daar dan voor nodig en stel dat het komt. Dus toen heb ik eigenlijk begin maart al, nog voor het handenschudden moment, ben ik een team gaan formeren. Ik zeg, als het komt, gaan we dan dagelijks in een ziekenhuis, wat ik nog moest vinden, gaan we dat dan verslaan en durven en willen jullie dat dan? Dus daar ben je dan mee bezig. En dan ga je de manier waarop bedenken. Want je denkt ook niet, ik ga niet in een ziekenhuis met een hele cameraploeg, met een regisseur of mezelf, wat dan ook erbij, redactie erbij doen. Daar hebben we een methodiek voor bedacht. Toen de ziekenhuis gezocht. Dat was al allengs al heel duidelijk dat je daar Bernhoven in Uden voor moest hebben. Niet alleen omdat het de grootste hotspot is van de coronacrisis, zou je kunnen zeggen, en een streekziekenhuis. Maar vooral ook omdat het een heel eigenzinnig ziekenhuis is.
Wat maakt het eigenzinnig dan?
Ja, ze hebben een bijzondere manier hoe ze zichzelf organiseren. Ze hebben bijvoorbeeld geen maatschappen. Nou, ik wil daar helemaal niet technisch per se over worden. Maar het heeft een groot collectief gevoel. In ieder geval, dat had ik zo gehoord. Ik wil niet zeggen dat andere ziekenhuis geen collectief gevoel heeft. Maar ik vond het een bijzonder ziekenhuis. Ik wist dat al. En toen hadden we een gesprek. En toen zeiden ze, ja, wij zaten ook te denken om verslag te leggen. Want want zij voelden natuurlijk aankomen dat er iets groots te gebeuren stond. Wij zaten ook te denken, hoe kunnen we dit verslag leggen, et cetera. Dus we hadden eigenlijk een heel eenvoudig gesprek. Zullen we dit doen? Wat is de procedure waarop we die privacy kunnen borgen? En het belangrijkste was ook, het idee van mij was, en voor hen ook daardoor veilig, we gaan het achteraf pas in context monteren.
Ja.
Dus ik wist niet wat achteraf zou zijn.
Nee.
In mijn hoofd was, nou in juli, dan zegt de dokter tegen de verpleegster of weet ik wat van, hey, Ibiza, is dat een leuke bestemming om op vakantie te gaan? Dat stelde ik me dan zo voor.
Dat slot heb je niet gehaald?
Nee, dat weten we allemaal.
Ja.
Totdat in april, mei ongeveer, ik weet niet wanneer het woord eerste golf kwam, maar toen dacht ik, oké, dan is misschien onze taak om heel indringend vanuit dagelijkse praktijk, wat nog niet te zien was, want het nieuws heeft natuurlijk fantastische dingen gedaan, maar om echt emotioneel te voelen wat daar gaande was. Niet alleen met de patiënten, maar hoe veerkrachtig en lenig en improviserend en kwetsbaar was ook het zorgpersoneel. Bijna meta.
En meer dan het IC ook, hè? Gewoon het hele ziekenhuis.
Het hele
alles
ziekenhuis.
Wat er gebeurt. Hè? Want Jessica Filenius heeft volgens mij al iets met IC gedaan, maar je hebt het hele ziekenhuis meegepakt.
Zeker, en dat was eigenlijk meer bovenop de bal op dat moment. Het was een verslag van wat gebeurt er zeg maar, op de IC. Hartstikke goed natuurlijk. Maar dit gaat echt met 4 characters, om het maar zo te zeggen. Een IC-arts, et cetera. En vanuit de directie. Et cetera, volgden we deze mensen. Die leer je ook kennen en die zie je ook hun problemen. En zij durfden ook, en dat vind ik echt heel moedig, Alles te laten zien. Dus ook als dingen niet zo goed gaan. Of dat je ook bijvoorbeeld de eerste vergadering, of de tweede of derde vergadering van de crisismeeting. In het begin zaten ze gewoon naast elkaar. Als je daar nu naar kijkt, denk je, zaten die mensen naast elkaar? Ja, dat was nog half maart zo. Ik weet niet precies hoe half maart was, maar. En daarna gingen we dus van elkaar afzitten. Dan moesten zij ook aanwennen. Daar ben je bij. En dan in één keer zie je de letterlijk en gevoelsmatig wat daar. Wat voor mokerslag zeg maar daar binnenkwam en hoe ze daarmee zijn omgegaan. Dat is echt bewonderenswaardig om te zien.
Ja, je beschrijft het heel makkelijk, maar het was heftiger dan je nu doet voorkomen. Hè? Want ik bedoel, het was echt heel intens wat er gebeurde.
Ja, want ik heb
het. Je komt heel makkelijk uit je woorden, maar daardoor lijkt het ook. Het is niet zo licht als je het schetste.
Nee, ik hoop niet dat ik het ook te lichtvaardig neem.
Maar je beschrijft het zo makkelijk, weet je wel.
Dat komt misschien dat we heel vaak die beelden hebben gezien. Dat is niet per se dat je eraan went, overigens. En dat we. Ook ik mezelf ook, en ik hoop dat de kijker dat ook heeft, zich op een gegeven moment nu kan, als je dit gaat zien, dat je ook daartoe kan verhouden rond die tijd. Wat voor ons allemaal is een beetje. Weet jij nog precies wat je maart, april, mei deed? Hoe dat precies in elkaar zat?
Nou ja, je kan je de periode thuis voorstellen met je gezin. En dat je er steeds bij dacht van, is het handig? Ik moest wel gewoon doorwerken. Is dat allemaal handig wat ik kan doen? Dus je zat nog in een soort bewustzijn. Dat werd minder natuurlijk.
Ja. En nu zie je in context, want we hebben ook nieuwsfragmenten ernaast gezet. Dus wanneer was dan voor ons als collectief geheugen gebeurde dit of dat? Ja. Of de RIVM? En wat gebeurde daar dan? Dus je ziet eigenlijk heel goed hoe zij vooruit liepen op alles wat wij in Nederland gingen beleven.
Maar het is echt, ik lees ook stukjes erover en ook in andere interviews. Het is echt heel heftig wat daar gebeurt. Ik bedoel, je ziet alles, hè?
Alles.
Ja. Mensen die afscheid van elkaar nemen. En nou ja, het verdriet van een verpleegster die niemand kan omarmen. Dus de intensiteit is enorm.
Ja, jij bent bij hun emotie. Je mag daarbij zijn. Er is ook een patiënt heet Annie Klaassen. Het gaat nu goed met haar. Ze is 64. En daar zijn we. En dat vindt ze ook echt dat we dat moeten zien. Dat vindt ze belangrijk dat we dat zien, hoe dat zorgpersoneel er ook mee om is gegaan. Daar zijn we bij haar triagegesprek. En dat Mark van der Kuil, die ICR, zegt, je hebt nog 10 minuten en dan gaan we je in coma brengen. Vind je dat goed? Er is natuurlijk een kans dat je daar niet uitkomt. En dan komt Willy, haar man, daarbij. En dat is ook een soort van afscheid. Ik krijg er zelf een soort van kippenvel van. Niet in een hele positieve zin, maar van ik krijg dat weer als ik die beelden zelf nu voorstel. En dan wordt ze geïntubeerd. En dan ligt ze 37 dagen in coma. En hoe gaan dan de fysiotherapie daarmee om. Dat is echt prachtig hoe dat gaat. Die mensen zijn natuurlijk in diepe, diepe slaap, maar dat blijven mensen voor die mensen.
En hoe kijk jij nou, als je nou vanuit een ziekenhuis in Nederland kijkt naar de situatie die je zag op televisie in Amerika? Met van die diepvries, vrachtauto's, lijkzakken, toch een algehele.
Weet je, het is zo. Ik hou heel erg van Amerika, ben er best vaak geweest. En ik weet niet zo goed hoe ik me met Amerika moet verhouden op dat moment. Want als je diep in Uden daarmee aan het werk bent. Ik ben er niet altijd geweest. Hè,
maar goed, je hebt het wel dichtbij gezien.
Wel dichtbij gezien. Dan vind ik het een soort absurd land geworden. Wat ik geen context meer kan geven. Ik kan het gewoon niet. Ik kan het gewoon niet in mijn hoofd rijmen, zal ik maar zeggen.
Heb je het zelf ook als je dat hoort dan?
Nou ja, als ik terug ben in Nederland. Ik hoor dan de premier zeggen, we moeten met het virus meebewegen. Dat was een persconferentie vorige week. Ja. Toen dacht ik, dat heb ik nou Trump nog nooit horen zeggen. Nee. Trump zegt altijd, ik ben in charge. We're gonna defeat the virus.
Ja.
Rutte zegt, we gaan met het virus meebewegen. Het virus zegt, ik kan de disco's nog niet openen. Dus dan open ik de disco's nog niet. Het is niet zozeer mijn schuld. Het is de schuld van het virus. Ja. Het virus is de baas. Dat is een hele andere aanpak dan de Amerikaanse. Het gaat niet over Trump. Maar dat is wel een hele andere aanpak.
Wat verontschuldig je dan?
Nou, een beetje omdat ik weet dat we het dadelijk gaan hebben over die vermaledijde. Dat vermaledijde gesprek met de ambassadeur. Waar ik een beetje van baal.
Oké. Maar Mark, teruggaan, is het ook goed om het weer te zien? Om ons bewust te zijn dat we nog steeds rekening moeten houden met het feit hoe heftig het kan zijn?
Zeker.
Met al die verslapping die we nu zien?
Er zitten een paar lagen in. Het is heel goed om te zien dat je nu echt eens meemaakt en voelt wat het zorgpersoneel. Niet alleen in Uden, want dat kan je natuurlijk extrapoleren naar andere ziekenhuizen. Ja. Wat zij daar werkelijk hebben meegemaakt. Dat je ook meer begrip krijgt voor waarom zij nu zo moe zijn. Waarom ze ook daar voor zichzelf ook zorgen maken. Pittig, als er straks weer iets gaat gebeuren. Ja. Dus ook al zou de tweede golf allemaal golfjes zijn, et cetera. Maar de druk die er dan alsnog oplevert. Dat heeft heel veel impact op deze mensen die echt ongelooflijk nog veel te verwerken hebben. Dat is één punt. Twee is natuurlijk ook dat het over. Dat is iets, ik vind dat eigenlijk mooi aan de mensen. Hoeveel veerkracht in zo'n organisatie kan zitten. En dat kan je dus ook extrapoleren op allerlei andere mensen. Dat het in ons zit om ongelooflijk lenig per dag. In één keer heel snel allerlei beslissingen te maken. Die je in je leven nooit had voorzien dat je die moest maken. Ja. Dus dat is ook een soort van hoopgevend en positief iets. En tegelijkertijd is het ook een rimpeling van waarschuwing. En hopelijk ook een beetje naar jonge mensen, want ze zitten op Videoland. Dus dat vind ik ook heel goed.
Dat
ik
gaat het nog ook wel straks op het openet komen bij RTL? Of gaat het echt alleen bij Videoland?
Nou, dat weet ik niet. Dat laat ik... Kijk, RTL Videoland heeft als eerste gezegd, dit pakken wij mee op. Ik was al een maand aan het draaien. Maar we waren natuurlijk eerst bezig om dit voor elkaar te krijgen met dat ziekenhuis. En toen ben ik gaan vragen, wie wil mijn partner hierin zijn? En RTL Videoland stond op en zegt, dit gaan we doen. En dan gaan we Videoland doen. Ja, zoals mijn dochter zei, cool pap, Videoland. Ja. Gelukkig geen televisie. Dus ja,
dat is geen televisie.
Die wil ik ook wel bereiken. En misschien is de rimpeling en wordt dat weer een golf. Niet de tweede golf bedoel ik daarmee, maar een golf van...
Iedereen die dat dus wil zien, Videoland, daar kun je het nu tegenkomen.
Ja, vandaag.
Ja, vanaf vandaag. Heel mooi. Ja. Veerkracht gevecht tegen corona. Mark, bedankt.
Jullie bedankt.
En straks weer veel plezier met het Songfestival.
Ja, dat is weer een mooie.
Komt dat ooit nog?
Ja, volgend jaar mei.
Oké, dankjewel. Ja.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Je weet, als er een tweede golf gaat komen van corona... Ja, dan gaat het nog slechter met de economie.
En dat zou betekenen dat binnen de coalitie de VVD dan alleen staat.
Voorzitter, het wordt steeds merkwaardiger.
Wilfred Genee.
Ja, op het eiland Lesbos zijn in één klap 13.000 vluchtelingen dakloos geworden. Hoe kan deze humanitaire ramp opgelost worden? Michiel Vos, Amerika-correspondent, daar wordt in Amerika helemaal niet over gesproken, over dit soort leed, neem ik aan. Dat weten ze waarschijnlijk niet eens.
Nee, dat weten we niet. En dan denken we, ik weet niet of ik het goed zeg, maar dan denken we, oh, so we have Mexico and you have Lesbos. Weet je wel, jullie Europa hebben hetzelfde probleem als wij.
Oké. Okay,
wij hebben een probleem, zeg maar, of een uitdaging, zou mijn schoonmoeder zeggen. We don't have problems, we have challenges. Een uitdaging met vluchtelingen aan de zuidgrens. Maar dan kom ik in Europa en denk ik ben hier 2 dagen en...
Grappig over die uitdaging. Dat zei Fons van Wissel ook altijd bij SBS. En toen we vielen de kijkcijfers wat tegen, zei hij, we hebben een probleem. Ik zei, een uitdaging.
Nee, een uitdaging.
En daar is het nooit meer goed gekomen. Steffie de Pauws, hartelijk welkom. Zeg ik het zo goed? De Pauws?
Ja, de Pauws, niet de Poes.
Nee, maar daarom vraag ik het ook even. Nee. Ja. Because We Carry is jouw vrijwilligersorganisatie. Even dat carry, dat heeft te maken met draagdoeken en zo. Ja, toch? Zo is ooit die naam ontstaan, toch?
Ja, in 2015 zag ik foto's van moeders op de vlucht. En die droegen tassen en koffertjes. En dan ook nog een kind onder de arm. Ik had toen niet bedacht dat het zo'n grote organisatie zou worden. Ik ben toen gewoon met een aantal vriendinnen gegaan. En we dachten, als we gaan, dan moeten we in ieder geval wel iets meenemen.
Ja.
Nou, laten we dan babydragers meenemen. En daarom is het Because We Carry.
Want hoe groot is die organisatie inmiddels dan?
Nou, ik denk altijd nog dat we kleiner zijn dan dat we zijn. We werken met 15 vrouwen of zo. Maar we hebben afgelopen 5 jaar wel bijna 2000 vrijwilligers langs op Lesbos gehad. En waar wij heel sterk in zijn, zijn inzamelingsacties. En die organiseren we door het hele land. En wat we dan doen is, we kijken naar de grootste need en die vragen we dan aan de Nederlander. En daarmee zijn we best wel groot geworden. Omdat je dan iedere keer een cirkeltje creëert van mensen die iets voor je gaan inzamelen.
Ja.
En dan, en nu vind ik ons... Nu zijn we iets te groot voor het kantoor. We zitten met 5 vrouwen die allemaal niet meer slapen. We vergeten te eten. Wc-papier, weet je, domme dingen. Wc-papier is op. Niemand gaat het halen. Omdat gewoon we zo druk zijn met z'n vijven.
Wat er nu aan de hand is daar.
Ja,
want 13.000 mensen ineens dakloos door de brand die van de week heeft gewoed.
Ja.
Wat kun je dan doen op dit moment als organisatie zoals die van jullie?
Wat voor mij altijd heel goed werkt, is te kijken naar wat kunnen we. Dus dat is een hele goede vraag. Want ik zou ook kunnen zeggen, oh, wat groot dit. En ja, nu kunnen we bijna niks meer. Maar ik hou heel erg van het verschil maken. En misschien is dat niet het grootste verschil. Het liefst zou ik mensen natuurlijk nu gewoon... Ja, er zijn zoveel kinderen op Lesbos. 39% is kind. Ongeveer 70-80% is onderdeel van een familie. Ja, het liefst zou ik zeggen, kom maar in de tent. Maar ik heb niet voor 13.000 mensen tenten.
Nee.
En ik heb ook niet die capaciteit om zoiets op te bouwen. Dus wat we nu doen is, we focussen ons voornamelijk op de noodhulp. Wij noemen dat basic needs, omdat noodhulp een soort van overheid. Weet je, wij zijn gewoon... De gekke meiden die gewoon altijd denken, oké, ons slogan is niet lullen, maar poetsen.
Ja.
Dus
heel
wij doen
Nederlands.
Ja, heel Nederlands.
Heel goed.
En hulpgoederen is dan net alsof je een soort van officiële instelling bent. Dus wij noemen het basic niet. Dus waar we nu mee bezig zijn is, we delen al 5 jaar bananen uit. We geloven heilig in de banaan. Water, luiers, billendoekjes. En ja, dat gaat me echt aan het hart. Maar er zijn gewoon heel veel kleine kinderen die gewoon niets te eten krijgen, niets te eten hebben. Knijpzakjes, flesjes melk, weet ik veel, kaasstengels, croissantjes. Ja. Gewoon dingen die je gewoon makkelijk kunt kopen. Alleen nu zijn de supermarkten leeg rondom waar al die mensen nu langs de weg liggen. Dus we moeten nu of langer rijden. Maar daar hebben we ook alle schappen al leeg gekocht. Dus we zijn nu groter aan het inkopen in Athene.
En wat zouden wij nu met z'n allen kunnen doen? Ik neem aan dat je met een actie bezig bent, toch?
Ja.
Op dit moment. Ja. Wat heb je nodig?
Nou, ik heb een vliegtuig nodig.
Een vliegtuig?
Ja.
Om spullen te gaan brengen?
Ja.
En heb je al partijen benaderd daarvoor?
Ja, zeg maar het hele rijtje.
Bekende organisaties, TUI enzovoort ook.
Ja, TUI ook.
TUI is een geweldige organisatie, wist je
dat? Ja, maar ik wist dus niet dat...
de sponsor van dit programma toevallig.
Ja, dat wist ik dus niet.
Nee,
dus
maar
net zei iemand tegen
hele goede sponsor.
Weet je dat TUI de sponsor is?
Ja. Die luisteren ook, dus die zitten
die
nu...
Die luisteren
zijn
altijd.
Nu aan de haal.
Natuurlijk hebben die verschrikkelijk veel aan hun hoofd. En het is echt hartstikke moeilijk in de reisbusiness. En zeker omdat die regels zo onduidelijk zijn.
Ja.
Ik vind ook dat de overheid, ik geloof dat er nu iets gaat gebeuren, iets aan moet doen. Maar wie weet, TUI.
Wie weet. Zal ik je dan uitleggen wat er dan ingaat?
Ja, heel graag.
We gaan,
had ik TUI al genoemd eigenlijk? Of
ja,
nog
TUI.
Niet?
Hoe TUI cares?
Oké, okay, ja, nee, oké, okay, dan heb ik het genoemd.
Volgende week zaterdag zou ik graag een vliegtuig willen. Het liefst dan van TUI, ja. Nou, oké, okay, wat gaat er dan in? Slaapzakken. Dit is een beetje vroeg, want ik had gevraagd om 8 uur bedenktijd. Want we krijgen zoveel mails binnen van... Hi, ik heb nog 40 rompers in maat 68. Hi, kan ik kraamverband sturen? Hi, ik heb hier nog een pot melkpoeder staan. Nou, we sturen gewoon... Hi, sorry, we zijn te druk. Hi, we komen bij je terug. Hi, we komen. Dus wat we nu gedaan hebben, hebben we op Facebook gezet. We komen vanavond met een actie. Maar we gaan slaapzakken inzamelen.
Oké. Okay. En hoeveel wil je er hebben? Die 13.000, is dat nodig? Is
ja,
dat,
ik dacht 15.000, want de winter komt eraan. En dan hebben we in ieder geval wat extra.
Ja.
En we zijn allerlei bedrijven nu aan het bellen. Die vooral, we focussen ons vooral op alles wat kleintjes nodig hebben. Dus luiers. Vooral, weet je, van die knijpzakjes, die zijn zo top. En die kan je ook nog eten als je ouder bent.
Die gebruikten wij vroeger ook altijd. Ja. Zo makkelijk, hè, als je ergens onderweg was.
Ja, hoppatee, een knijpzakje erin.
Als je iets te hard kneept, zat het op je kleren. Maar dat is wel lekker spul.
Ja. En luiers, billendoekjes, gewoon echt de basic needs. Ja, als je kinderen hebt, dan weet je gewoon, als je kinderen klein zijn, wat je dan nodig hebt.
Ja.
Dat willen we graag van bedrijven.
Dus iedereen die daar nu voor open staat, die kan zich melden bij Because We Carry.
Ja, info at Because We Carry.
Ja, en dat moet dan voor volgende week zaterdag binnen zijn. Want dan moet het in het vliegtuig van TUI, moet het die kant op dan.
Er moet een piloot in en dan moet een dit en dan moet een dat. Dus er zit alles bij.
Maar er komt er heel vaak een piloot langs. Dat is weer dan een goede vriend van onze producer, Paul.
Ja,
nou zie
Paul,
ik dat hij toevallig
dat
net
dus
vandaag niet is. Maar normaal gesproken zit hij hier altijd lekker een glaasje wijn te drinken. En dan vertelt hij wat
sterker. Maar ik vind het leuk dat je zo concreet bent daarover. Van wat gaan we doen? We gaan
luister,
dat vind ik heel mooi.
Ik kan heel
niet van geld inzamelen. Nee, je hebt gewoon slaapzakken. Klaar.
Ja, ik kan heel veel niet. Maar ik ga jullie niet uitleggen wat ik allemaal niet kan. Maar wat ik heel goed kan, is
gewoon
schakelen.
Eén ding zou je toch kunnen zeggen?
Nou,
nee.
Eentje.
Nou, wat ik bijvoorbeeld, echt niet goed kan, is mijn huis opgeruimd houden.
Okay.
Dus mijn huis is of een chaos, of het is echt...
Het heeft gelukkig hier niks mee te maken.
Met vrezen
terug. Je kan één ding wel heel goed, dat is organiseren.
Ja, ik kan heel goed schakelen. En ik durf gewoon heel groot te dromen.
Ja, dat zou iedereen moeten durven.
Dat zou iedereen
eigenlijk
moeten. En ik geloof dat ik, hoe klein ik ook ben, dat ik heel veel kan. En dat jij dat ook kan. En dat jij dat ook. En als we het nou met z'n drieën doen, dan kunnen we nog veel meer. En als al die mensen hier.
Ja, en als die piloot dan gewoon weer even langskomt.
En die
luistert. En dan kan
en
het snel gaan.
Zo kunnen we. En wat ik heb ondervonden afgelopen jaar is, heel veel mensen willen iets goeds doen.
Ja.
We gaan ons daar lekkerder van voelen. Dus geef die mensen de kans om iets te doen waar ze zich lekkerder van voelen. En dan help je ook nog die anderen ermee. Daar halen we het globale geluk gewoon enorm mee omhoog.
Hoe concreter, hoe beter.
Hoe concreter, hoe beter. Een vliegtuig. Ja.
Vliegtuig met paalzakken.
Slaapzakken.
Van die knijpzakjes, lekker. Speciale smaak, ook aardbeien.
Nou, ik vind dat Ella's Kitchen, vind ik wel heel...
Die is goed,
zelf,
die is ook
vind
goed.
Dat
ja, die hadden wij vaak,
goed.
Ja.
Of die organic.
Prima kwaliteit is dat. Daar zitten ook allemaal vitamine in.
Wilfred, nou ga je te ver.
Nee, dat is serieus waar.
Heel goed.
Dat is echt goed spul.
Ja, maar het is wel gevaarlijk. Als je mij aan tafel haalt, ik weet gewoon precies wat ik wil. Dus ja.
Het maakt een hele gevaarlijke indruk. Maar het is alleen maar goed, een beetje gevaarlijke mensen aan tafel. Hè? Ik zit vaak met gevaarlijke mensen aan tafel, dus in dat opzicht...
De hele avond al.
Ja, dat bedoel ik.
Oh my god.
Ja. Maar ik hoop dat iedereen geluisterd heeft.
Ja, ik hoop het
en dat het gaat gebeuren. En voor volgende week zaterdag moet er een vliegtuig komen. Ja. En die 15.000 slaapzakken. Ja. Knijpzakjes. Ja. Alles erop.
Luiers, hoppatee. Ja. En gaan met die banaan.
Zo is het. Die is goed, hè? Die is banaan. Is belangrijk. Er zitten veel voedingsstoffen in.
Ja. En het is heel makkelijk uitdelen. En iedereen wordt er blij van.
Zo is het.
Wat is de slogan ook alweer?
Because we carry.
Niet lullen, maar poetsen.
Oh, niet lullen, maar poetsen.
Nou, because we carry, daar kun je naartoe gaan om je aan te melden voor.
Ja.
Oké.
Okay.
Heel veel succes, Steffi.
Dank jullie.
Oké. Okay. Vrijdag 11 september, dit jaar 2020. We zitten in de Skylounge, dobbeltje bij Hilton Hotel. Het leuke is, Cor, die is natuurlijk altijd Cor, ons vaste gast. Die zet iedereen op de foto, maar dan was het rolletje net vol. Dus moest Cor er even een nieuw rolletje in doen. Maar nieuw rolletje meegenomen, Cor, toch? Ja, ja, Cor had een nieuw rolletje gelukkig bij zich. Dus dat probleem is ook weer opgelost. Kelly van der Waals is inmiddels aangeschoven. Journaliste. Ze schreef het boek Picture Perfect. Een openhartig beeld van de smartphone-generatie. In de tijd waarin we leven. Jij hebt twee zonen.
Ja.
Paul is 13?
Paul is 13.
Moet ik Paul of Paul zeggen?
Mag beide.
In Amerika is Paul.
Kan beide, dat was juist het mooie van die naam.
Ja, wat doe je in Amerika dan?
Ja, Paul. En dan inderdaad, Paul. Hier is het Paul.
Hier is Paul.
Dat is heel gek.
Ja,
Thomas en Thomas.
Hoe ervaren ze dat dan?
Ja, hij denkt daar volgens mij niet over na. Het gaat vloeiteloos. Dus hij heeft dus allemaal vriendjes die natuurlijk Finn, Witte en weet je wel, Spijker heten of weet ik veel. Allemaal van die fantastische Spijker. Amsterdamse namen.
Ja.
Hij heet gewoon ouderwets Paul en dat is dan gewoon...
Okay.
Dat is de meest ouderwetse naam, denk ik.
Nou, hartstikke. Maar je kan natuurlijk gewoon kijken waar die zit, hè, door even op zijn Instagram te kijken. Of op zijn,
24 uur, maar dat doe ik gelukkig niet. Ik laat hem met rust. Ik doe daar niet aan mee.
Je controleert het niet?
Nee.
Je wil niet weten wat hij aan doet?
Nee,
ik wil
dat ook niet weten. Nee.
Bovendien heeft hij waarschijnlijk nog een variant bij die privé is, die
hij
jij niet eens
uitgezet.
Kan bekijken.
Ja, dus ik kan het ook helemaal niet.
Nee, want Kelly, zo zit het toch vaak, hè, bij de jeugd. Ze hebben er eentje die openbaar is, waar ze perfect in zijn. En eentje voor de vrienden, toch?
Ja, ze hebben zeg maar hun Rinsta of een 1.0-account. En daarnaast hebben ze een Finsta, een fake Insta. Wordt ook wel 2.0-account genoemd of spam-account. Omdat ze er gewoon alles op zetten waar ze zin in hebben.
Ja, en daar zijn ze minder perfect op?
Ja, maar op een officiële Instagram-account zijn ze heel perfect.
Ja, en dat geldt voor alle kinderen? Ik bedoel, ik heb een dochter die wordt volgende week 11. Die zit er ook zo in? Ik moet even een beetje in
lezen. Ja, ik weet niet of je zelf op de Instagram van je dochter hebt gekeken al.
Nou ja, ik kijk ze nu dan op. Zij doet mijn Instagram. Nee. legt ze mij uit wat een story is. Zeg je, papi, je moet even een story maken. Wat is een story nou weer? Maakte ze de laatste story voor me. Zeg, ja, wat is het ons allemaal? Nee, ik kijk er eigenlijk heel weinig op. Dat moet ik wel doen waarschijnlijk.
Maar ze heeft wel een smartphone.
Ja.
Nou ja, je kan op haar Instagram kijken. Maar ik denk dat het veel beter is om gewoon met haar te praten over hoe ze Instagram gebruikt. En misschien TikTok. Ik kan me voorstellen.
TikTok, ja zeker.
11 jaar is wel echt een TikTok-leeftijd.
Ook aan tafel de hele tijd die beweging enzovoort. Je wordt er gek van. Heb je dat niet thuis, TikTok?
Dat hebben wij nog niet, want ik heb jongens. Die zijn niet zo met TikTok.
Oh, is dat zo?
En binnenkort, over 4 dagen, wordt het verboden in Amerika. Dus dan is het klaar.
Heeft het toch geen nut meer?
Heeft het toch geen nut meer.
Je hebt dat een tijdje mogen volgen, de jeugd, zeg maar. Die waren openhartiger dan je verwacht had, of niet?
Ja, ze waren super openhartig. Het was echt... toen ik nadacht om dit project te gaan doen... toen dacht ik, nou ja, iedereen heeft zoveel over deze generatie te zeggen. Dit was in 2017. Toen kwam er ook zo'n boek uit van een Amerikaanse psycholoog... die zei, nou, het gaat helemaal niet de goede kant op met deze generatie... en dat komt door de smartphone. Maar ik dacht, ja, daar maken we ons allemaal heel druk om. Maar als we echt willen weten hoe die belevingswereld is... dan moeten we met die jongeren zelf gaan praten.
Ja.
En toen ik die eenmaal gevonden had... toen bleken zij ook heel goed over dat leven te kunnen vertellen. Dus dat was wel een hele leuke vraag.
Dat nam heel veel zorgen weg.
Of voor mijn project allemaal.
Toch? Ik bedoel, je gaat me een beetje geruststellen. Ze weten goed waar ze mee bezig zijn. Ze hebben er een tijdje heel veel last van. En daarna worden ze steeds minder actief erop, hoop ik. En op een gegeven moment vinden ze het helemaal niet belangrijk meer.
Nou, naarmate ze ouder worden, wordt het wel minder belangrijk. Maar nou ja, kijk maar naar de oudere generaties. Die zijn natuurlijk uiteindelijk ook best wel veel met sociale media bezig. Dus ik denk dat het voor hun ook altijd wel belangrijk zal blijven. Maar ze gaan er wel steeds relaxter in staan. Dus ik heb heel veel verschillende kinderen of jongeren geïnterviewd. En Ik zag echt superveel overeenkomsten. Maakte eigenlijk niet uit of ze 12 waren. Nou, dat maakte trouwens wel uit. Maar het maakte niet uit of ze in Rotterdam woonden of in Amersfoort. Of wat voor opleidingsniveau ze hadden. Of wat ze naast hun school deden.
Je zegt die 12-jarigen, die 30-jarigen, die kijken naar die jongeren met zo'n blik. Hoe kunnen die al een telefoon hebben? En belachelijk natuurlijk. En toch, die kijken er echt een beetje op neer.
Ja, want het grote verschil zit hem dus echt in hoe oud ze zijn. En het grappige was ook dat ze ook een beetje met een scheef oog kijken naar hoe ze zelf vroeger waren. Dus als ik iemand van 15 interviewde, dan zei die nou, die jongeren van 12 die zijn echt gestoord hoe die met hun telefoon omgaan. Maar als ik iemand van 12 sprak, dan zeiden ze hetzelfde over een broertje van 10 of 8. Ja. Of het idee überhaupt dat hun broertje van 8 een smartphone in de handen zou krijgen, dat was geheel onacceptabel. En dat is het woord dat ik niet verzin, dat wat zij gebruikten.
Je bent zelf een 30er, toch?
Ja.
Voel je oud dan als je met die jongeren werkt? Of juist?
Ik vond me ontzettend oud. En ik was me echt heel erg bewust van hoe ver mijn tienerjaren al achter me lagen. Dat was erg confronterend.
Ja, wrijf het er maar in, wat dat betreft. Ja. Hè? Jij wordt 50 dit jaar, hè?
Kijk je opeens naar mij?
Ja, nou, ik ben al 53.
Ik word 50, hoor, dus, over 2 maanden.
Hoe vind je dat?
Ja, het is prima.
Ja?
Ja, ik vind het prima. Ik zou niet meer jong willen zijn.
Waarom niet?
Nee, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan, dan ben ik voorbij.
Is klaar?
Ja, is klaar. Ik vind het heerlijk wat nu is.
Dit is de beste periode uit je leven?
Ja, ik ben blij in wat nu, zeg maar. Ik kijk niet te veel achterom. Maar ik doe ook niet echt aan social media.
En je hoeft dus ook niet zoveel achterom te kijken. Want deze generatie heeft al vanaf hun 12e of eerder een Instagram-account. En dus een soort publiek leven, noem ik dat. Dat staat op een of andere manier, zwerft dat altijd nog wel rond op internet. Daar heb jij geen last van. Dus je hoeft ook niet echt terug te kijken. Zij moeten dat al
Hou je dat allemaal bij?
Wat?
Wat er over jou wordt gezegd.
Nee, dan kan ik wel bezig blijven de laatste tijd.
Ja, dan heb je een fulltime baan natuurlijk.
Ja, de laatste tijd wel inderdaad. Ja.
Dat is heel bevrijdend, toch?
Nou ja, door het niet te doen. Weet je
dat Ruben Nicolai, toen was ik net bij Boulevard, stond ik wel eens aan de desk. En toen zei Ruben, dat Twitter, dat ga je snel laten.
Ja.
Dat kan ik je nu al zeggen.
Om het te lezen
en om ermee te bezig. Want het kost alleen maar, als je het goed wilt doen, kost het tijd. En je wordt natuurlijk ook voor alles uitgemaakt als je maar iets zegt.
Ja.
Dus dat is gewoon klaar.
Ik moet sowieso doseren, denk ik, in alles waar je aandacht aan besteedt. Zeker als het steeds als prikkels binnenkomt. Want dat zat ik me wel af te vragen voor die jeugd. Hoe zwaar is het voor ze? Met al die veroordelingen, de likes, de manier waarop je wordt beoordeeld. Hoe zwaar is dat?
Ja, dat lijkt mij echt super intensief. Voor hun is dat, zij kijken er zelf wel anders naar, omdat ze niet beter weten. Ze zijn, weet je wel, dat verhaal van de vis in het water, dat niet doorheeft dat hij in het water zwemt.
Ja.
Zodra ze erop gaan reflecteren, zeggen ze wel van ja, ik vind het echt wel eigenlijk wel superveel. En ik zou het eigenlijk wel anders willen. Maar ja, ik heb hetzelfde als jij. Ben ik nou te lui ervoor? Of is het gewoon echt ontzettend veel werk om zo'n online presence de hele tijd te maken en mooi te maken? En ik denk dat zij dat ook wel merken.
Maar is het gevaarlijk ook? Ik bedoel, door al die beoordelingen krijg je een beeld soms van jezelf dat waarschijnlijk niet met de werkelijkheid overeenkomt. Ten eerste, stel je jezelf perfect voor, terwijl je ook niet perfect bent, want niemand is perfect. Dus ten tweede, word je continu beoordeeld.
Ja, dus je wordt beoordeeld door anderen en door jezelf. Dat is iets waar ik zeker wel, daar heb ik het ook veel in het boek over. Wat doet dat eigenlijk als je zo minutieus naar jezelf kan kijken? Want vroeger, mijn generatie keek bijvoorbeeld Friends. Dus wij vergeleken onszelf met Monica en Rachel. Dat waren toen de It Girls. Maar
zie je depressies toenemen, zelfmoordpogingen? Zorgt die social media voor veel negatieve energie?
Of? Die Twain waar ik het net over had, die constateert dat zeker.
Ja.
Maar wat ik wel denk, we zijn natuurlijk heel erg aan het begin van dit leven met die smartphones en die social media. Dus ik denk dat dat ook wel weer gaat veranderen. En daarom zei ik net ook, het is gewoon, je hoeft niet per se zelf een Instagram-account te maken, maar ga er en je kind te bespieden. Maar het is vooral belangrijk om erover in gesprek te gaan. Want dan kan je ook bedenken van, hoe willen we dit eigenlijk gebruiken? Wat denken wij samen, jij als kind en ik, wat gezond is?
Kwam je ook kinderen tegen die bewust zeiden, ik ben 13, ik doe er niet aan mee? Ja, ook al doet mijn hele klas dit.
Ik heb één iemand ontmoet, één meisje, dat geen smartphone had. En zij was de enige van de hele school. En ook, zeg maar, haar
bewust, die zei, ik doe er niet aan mee.
Ja, die had er gewoon geen zin in. Ik had laatst, mailde ik met haar en toen zei ze, ik heb nu trouwens wel een smartphone. Ze studeert inmiddels. Maar dat is echt de absolute uitzondering. Zij is de enige van wie ik ook heb gehoord.
Maar had ze dan nog wel vrienden? Waren er nog mensen die haar op dat moment toch wel accepteerde als normaal, zeg maar?
Ja, ze had zeker nog vrienden. En ze was ook al wat ouder. Maar het is wel heel belangrijk om erbij te horen. Ouders die geven hun kind liever een smartphone dan dat ze hem meesturen op brugklaskamp. Dus dat zegt wel iets over hoe belangrijk dat ding is.
Nee, vertel mij wat. Ik bedoel, het zijn hele discussies natuurlijk thuis al. Hm? Hè, met dit soort leeftijden al. Dus.
Want hoe oud waren jullie kinderen toen jullie hen een smartphone gaven?
Ja, 12 zo'n beetje. Ik vond het belachelijk, maar mijn vrouw zei, they need a phone. Everybody has a phone. Weet je wel, dat was gewoon.
Everybody has a phone.
Ja, dat was de discussie was heel snel klaar. Ik was nog een beetje ouderwets van. Hoeft niet? Nee.
Nou, ze kregen op haar 9e een noodtelefoon. Die mocht ze dan meenemen naar bepaalde situaties. Dat wij wilden weten of haar konden bereiken enzovoort of niet. Maar op een gegeven moment zei ze dat ze altijd in nood kon zijn. Dus ja, dat was best lastig.
Dat is natuurlijk
maar,
ook waar.
Ja, nee, op een gegeven moment zit er ook wel een punt in. Maar ik blijf dat heel lastig. Dus nu haar broertje van 8 deze week geworden. Die zegt, wanneer ben ik er aan toe? Maar dan zegt zij natuurlijk wat jij ook zegt. Ja, oh, hij is veel te jong. Sorry, hij is echt veel te jong. Dan moet hij niet aan beginnen. Dat is niet goed voor
hem. Hij is wel veel in nood. Dus misschien moet hij er alleen.
Ja. Ja, absoluut.
Sterker nog, hij moet langer wachten dan je dochter waarschijnlijk. In de ogen van je dochter.
Dat vindt zij ook echt. Ze zegt, hij is er nog niet aan toe. Ik zie het aan hem.
Gevaarlijk.
Ja. Nou, Kelly, ik ben heel benieuwd. Picture Perfect, neem maar overal te verkrijgen nu, toch? In de betere en de slechte prikkel.
Ja. Ja.
Nou, ik denk dat het voor heel veel ouders best wel eens even heel goed zou kunnen zijn om zich daarin te verdiepen.
Ja, en hopelijk ook voor niet-ouders. Want uiteindelijk gaat het ook over onze eigen relatie met al die gekke technologieën.
Ja. Nou, hè? Pak die even mee,
ja,
Michiel.
Ik zit alleen maar te luisteren.
Mee, man.
Pak hem even mee.
Ja,
ja, ik zit
voor je 50ste leuke doel. Ja. Hè? Boek van Kelly.
Oh god.
Ja.
Ja. Nee, het boek wel. Ja, ja. Ik dacht nog een smartphone. Nee.
Boek. Nee. Dankjewel, Kelly.
Graag gedaan.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken. Je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
I wanted to always play it down.
Hoe kunt u dat doen? Waarom heeft u dat gedaan?
Ja, we zien hier duidelijk een corona-effect.
Laat je testen bij klachten, maar we zeggen er ook bij. Laat je nou alleen testen bij klachten.
Wilfred Genee.
Is het de allerbeste Amerika-correspondent? Veel mensen denken wel. Michiel Vos, ja! Hij zit gelijk met zijn hoofd te schudden. Dat is valse bescheidenheid, Michiel.
Ja, nou ja, nee. Ja.
Valse bescheidenheid.
Ik weet niet wat ik moet zeggen.
Nou, de beste.
Dank je wel.
Friday Move vrijdag 11 september. We zitten in de Skydance, dobbeltje bij Hilton Hotel. Vind je dat dan een beetje gênant wat ik dan doe met dat
Nee,
dat
vind ik wel mooi.
Ook over jou, maar ook over Tui. Kan dat of niet?
Nee, ik vind dat wel kunnen. Ik vind het juist heel concreet.
Tui, dat echt een heel goede organisatie is.
Die Tui, die toporganisatie. Nee, ja. Ze heeft een heel mooi concreet verhaal. Ik wil dit en dit binnen 8 dagen. Ik wil 15.000 slaapzakken. En dan zeg jij dat 2 keer. Dat vind ik heel mooi. Dat is gewoon.
Nou, volgens mij is het 4 keer, toch? Of 5 keer.
Op Ronnie zei het wel een beetje 16 keer, ja.
Ja, Tui. Nou ja,
die fantastische
zeggen,
organisatie
ja,
bedoel
ik eerlijk zeggen, dat is echt een goede organisatie. We werken er al jaren mee, werkt als een tierenlier. Droompark is erbij gekomen, ook zo'n organisatie. Dus we zijn ongelooflijk journalistiek bezig op dit moment. Heerlijk objectief, maar dat maakt allemaal niet uit.
Nee, in Amerika zou jij dan ook alle reclames in dit programma zou jij zelf inspreken.
Echt waar?
Ja, die zou je, want dan, dat verkoopt beter. Dus dan zou jij gewoon alle reclames inspreken. En dan komt het van jou en dan denkt de luisteraar, nou, als hij het heeft, dan wil ik het ook.
Oké, zo werkt dat. Nou, wie weet in de toekomst. Maar als ik jou de beste noem, vind je dat vervelend dan?
Nee, vind ik niet vervelend.
Nee, ik las vanochtend een interview met Jeroen van der Boom in de Telegraaf. En eigenlijk moet het toch ook kunnen dat je tevreden bent dat over wat je doet?
Ja, ik ben ook tevreden. Ik ben niet altijd tevreden, maar daar gaan we het nog over hebben dit uur.
Dat kunnen we nu best wel doen. Ja, jij zat laatst namelijk onlangs zat je bij Jinek, daar zit je vaak en daar is ze blij mee. En ik zag je daar zitten. Ik vroeg het vorige week toevallig aan Bernard Hammelburg. Ik zei, hoe heb jij naar dat interview gisteravond zitten kijken? Ik werd er een beetje ongemakkelijk van. Ik zag je daar zitten als de schoonzoon van Nancy Pelosi. En je pakte daar Piet Hoekstra aan op een manier dat ik echt dacht van ja, maar dit voelde. Het voelde niet goed op een of andere manier.
Nee, het voelde niet goed. Het was ook niet goed voor mij. En ik denk dat ik hem wat meer ruimte had moeten geven om iets uit te leggen wat we misschien niet weten. Of wat we in Nederland hebben. We denken natuurlijk in Nederland heel snel, we kennen Amerika. We praten allemaal Engels. We zijn er allemaal een keer geweest. We vinden het fantastisch. We groeiden op met de Dukes of Hazzard, zou ik maar zeggen. Ja. Of met die A-team, zoals ik.
Ja, dan denk je, Rich. Ja.
Juist. Bo en Luke Duke. Nou, dan denk je, ik ken Amerika. En dan is Amerika natuurlijk toch, en zeker in de afgelopen jaren, heel erg veranderd. En ik had die ambassadeur, Mr. Ambassador, ik had u wat meer ruimte moeten geven om misschien nog eens iets uit te leggen wat we misschien niet meteen begrijpen aan Amerika, zodat het wat ruimer gesprek werd. Het werd nu gehakketak en dat begon met mij en daar baal ik dan een paar dagen van.
En waar kwam dat vandaan dan? Was dat dan ook je schoonmoeder die je mee had gegeven? Ga maar aanpakken die Piet.
Nee, het komt door, een beetje misschien flauw, maar ik ben niet alleen Amerika correspondent, maar je bent ook vader van 2 kinderen. En ik vond, maar dat had ik anders moeten zeggen, dat een Donald Trump wel een iets andere toon zo nu en dan kan aanslaan. Ik ik kan weinig naar de televisie wijzen en zeggen tegen mijn twee jongetjes, die ook Amerikaans.
Ja.
He, jongetjes zijn,
in Amerika heet ze Paul en Thomas.
Paul en Thomas, ja, hè? Paul en Thomas. Ja, kijk nou eens naar de president, dat doet hij toch heel mooi. Of dat doet hij toch met een wijd armgebaar. Of hier komt toch iemand binnen. En ik vind dat hij dat te weinig laat zien. Ik vind hem heel vernieuwend. Je kunt eindeloos hebben over de goede dingen van Donald Trump. Maar dat miste ik. En die toon, ik vind dat belangrijk, toon in een presidentschap, die mis ik. En dat mis ik als burger, niet zozeer als correspondent. En daar ging het een beetje mis. Ik zat daar te veel als burger. En dan ga je...
Ja, maar in dit geval, dat vroeg ik ook aan Bernard. Die vond het trouwens niet, Bernard, kan ik me herinneren, vorige week. Jij vond dat best wel kunnen, wat daar gebeurde. Want terwijl ik zei, ja, maar hij zit er wel als de schoonzoon. En hij zit er niet echt als...
Niet als de schoonzoon.
Nee, maar dat was ook niet...
Zo voelden het.
Nee, maar dat weten we.
De felheid daar vandaan
heeft gekomen. Dat weten we, maar ik vond dat dus niet. Ik vond dat dat allemaal best kan. En ik vind ook deze argumentatie die ik nu hoor heel goed. En er is nog iets, hè, dat zat ik net met een van onze luisteraars hier te bespreken. Ik ben van de week even dat lijstje langsgelopen van wie kijkt er naar wat. 1,2% kijkt naar CNN. Op een bevolking van 236 miljoen volwassenen. Mm-hmm. Dat is dus niks. 2% kijkt naar MSNBC en 3,5% naar Fox News.
Okay.
Ter vergelijking, de Super Bowl had 113 miljoen kijkers. Dus je moet ook alles, een beetje in perspectief houden.
Ja.
Dus wat Michiel zegt, ik mis dat ook. Ik mis de warmte, ik mis die man heeft geen gevoel voor humor.
Maar hij is charming as hell toen je hem ontmoet hebt, heb je wel eens gezegd. Toen je hem ontmoette, vond je hem charming as hell.
Ja, toen was hij charming. En natuurlijk deed hij toen mee en het was leuk. En hij was net in zijn presidentschap begonnen. Het was in het Witte Huis, we waren nerveus. En daar kwam opeens Mike Pence binnen. En opeens, hij zei, let's take some pictures. En ik zei, president, dat duurde ook eindeloos. Hij ging ook aanwijzingen geven aan mijn vrouw. We stonden te dichtbij, te ver af. En het was een soort van dolle. En hij miste New York. Hij vroeg ook de hele tijd, zo huis New York. Want we hadden een cameraploeg bij ons en moesten iets opnemen met hem. En het was een leuk gesprek met een man die uit New York komt, nu in Washington een beetje gevangen zit. Dat was toen in april 2017. Toen was hij nog een beetje onwennig, dat merkte hij gewoon. Het was best een leuke middag met Donald Trump.
Ja.
Maar nu...
Hij is het kwijt. Hij is nu helemaal...
Post-corona moet wel even... Come on. Hij moet nu wel, vind ik, even iets anders laten zien dan... kan niet alleen blijven bij he's charming en hij is leuk en kan een grapje vertellen.
Nee. Heb je daarna nog gesproken met de ambassador?
Nee, maar mijn vrouw heeft nog wel een keer geluncht met hem. Zegt echt
sinds dat interview.
Met schoonmoeders erbij. En mijn vrouw zei, he's crazy, but he's funny as hell. And he doesn't care anything. Weet je, hij houdt zich op een leuke manier aan geen enkele regel. Dus je kunt alle
kanten...
Maar
nu hebben we het over
Donald Trump.
Oké, want de vraag heb je Piet Hoefstra nog gesproken.
Oh, pardon. Nee, maar die spreek ik binnenkort in Tilburg op een podium.
En dan ga je het ook nog een keer zeggen.
Dan ga ik het nog een keer zeggen en dan ga ik hem meer ruimte geven.
Ja.
Dus he's the ambassador.
Maar was hij boos ook na afloop?
Nee, hij was niet boos. Nee, hij kan wel wat hebben. Het is een stevige man. Hij heeft jaren in het congres gezeten. Hij is conservatief. Hij weet natuurlijk wel dat hij denkt dat ik uit een bepaalde hoek kom. En ik liet me ook een beetje te veel in elkaar te kijken tijdens dat gesprek. En daar baal ik dan van. Kijk, het is aan mij volgens mij ook de taak om iemand als Donald Trump, hij is toch de president, zoveel mogelijk ruimte te geven, uit te leggen. Zeg dan, wie zijn die mensen die op hem stemmen? Ga naar die rallies. Je hebt hem een paar keer ontmoet. Hij doet ook goede dingen. En in Europa kijken we misschien alleen naar het gekke. Of te veel naar het gekke. Hij doet natuurlijk ook goede dingen. En hij is heel vernieuwend bijvoorbeeld. Hij is een heel vernieuwend iemand. Hij houdt er aan geen enkele regel.
Dat je zegt ook, het presidentschap is door hem veranderd. Zal ook nooit met hetzelfde worden hierdoor.
Nee, ik denk dat die geest die uit de fles is gehaald bij hem, door hem, dat hij niet meer erin kan. Hij is vernieuwender. Meer anders dan de vorige 44.
Ja.
Veel meer nog dan Obama, natuurlijk de eerste zwarte president, anders was dan de eerste 43.
Ja. Dus Joe Biden is kansloos. Er is geen ruimte meer.
That I didn't say. Nee, er zijn natuurlijk genoeg mensen die nu...
Maar niet Joe Biden.
Nee, kijk, Joe Biden is dan de stem, niet Trump.
Ja.
Is niet de klaterende kandidaat.
Je zegt net, de geest is uit de fles. Het zal nu in de toekomst zo blijven.
Joe Biden zal het presidentschap niet meer terug
kunnen... zegt wat hij denkt.
Ja. Ik denk dat die fles... Ook bijvoorbeeld, hoe toegankelijk is die voor pers? Hij staat elke dag onder die helikopter te schreeuwen met pers.
Ja.
Dat zijn we nu gewend. Obama liet zich soms dagenlang niet zien. Ik denk dat we niet meer terug kunnen naar een president die dagenlang alleen maar nog wordt vertegenwoordigd door een persofficier in zo'n saaie briefing room. Dat kan volgens mij niet meer.
We begrepen elkaar net even niet, maar Nancy Pelosi heeft nog een keer gezeten met Trump, begrijp ik.
En die in een lunch, en daar zat mijn vrouw ook aan, als dochter. En mijn vrouw
dat was vrij snel na het presidentschap, of?
Ja, dat was 2 jaar geleden.
Ja.
En mijn vrouw had de beste lunch ooit, zei ze.
Met Trump?
Met Donald Trump, ja.
En je schoonmoeder?
Die zei de hele tijd, darling, die wilde de hele tijd dat mijn vrouw ook praatte met anderen. Oftewel, niet alleen met Donald Trump. Want toen was het al een beetje moeilijk tussen die twee.
Want ze hadden toch ook al een keer contact gehad en toen had hij uitgelegd waarom hij gewonnen had, toch?
Hij sucked up the anger. Want zij vroeg, ik had aan haar gevraagd, Mimi, zoals ik haar noem, ask him why did you win? Mimi.
Mimi, oké.
Een groot ma, weet je wel.
Ja.
Dus ik had gezegd, Mimi. Why did he win? ask him. Toen zei ze... So, Mr. President, congratulations. Why did you win? En toen zei hij, I felt the anger. Ik voelde de boosheid in het land. The grievance, de boosheid.
Ja.
En dat, I sucked it up. And I sucked it up most in Pennsylvania, zei hij toen nog. En dat was een van de staten die die switchte. En op die woede, of op dat ongenoegen, hoe je dat ook wil noemen.
Angst, alles wat
angst, ja. Mensen die zich buitengesloten voelen. Mensen die een hekel hebben aan politiek, verontwaardiging.
Ja.
Daarop dreef hij over Hillary heen naar het presidentschap.
Ja. Het gaat inmiddels minder goed tussen die twee, begreep ik. Hè? Mimi en Donald.
Ze zouden wat meer moeten praten met elkaar.
State of the Union zag er niet echt heel vrolijk uit.
Nee, dat is wat verscheuren. Ja, ja.
Ja, kan gebeuren. Maar goed, om naar jezelf te kijken trouwens. Wat er net gebeurde, dat hij dat ook van zichzelf zegt. Doe je dat vaak of niet? Zelfreflectie?
Nee, want ik zit nooit bij jou aan tafel. Jij bent de enige. Nee, Ruud de Wild vraagt dat ook. Ruud de Wild is ook kei, die drinkt overal doorheen. Dat doe ik dan op donderdag. Die vraagt ook gewoon persoonlijk. Hoe zit dat nou, Michiel? Wat denk je daar nou
van? Ja, maar ook dat je dat zegt van jezelf. Ik deed het niet goed. Dat vind ik goed dat je dat durft te zeggen.
Ik vond het niet goed. Nee, ik vond het niet goed.
Ja, doen we allemaal wel eens, toch?
Ja.
Dan gaan we weer verder.
Ja.
Ja, tot zo. Yes. Friday Move, vrijdag 11 september, 9-11. We hebben het al eerder gezegd. En daarom is ook Bernard Handelburg aangeschoven. Ik noemde zojuist Michiel de beste Amerika-correspondent. Vind je dat ook?
Ik vind Michiel een geweldig Amerika-correspondent. Ik vind hem vooral erg goed in het uitleggen. Eigenlijk kan niemand dat zo goed van alle kanten.
Hij is verhalen vertellen, zoals hij zichzelf altijd noemt.
Ja, dat is ook zo. Is ook zo. Maar goed, er zijn ook wel een heleboel. Ik vind het echt, met alle respect, dit is ook omdat ik heel veel met hem werk. Ik vind onze eigen Jan Postma ook echt een kei, hoor.
Ja.
Die is echt, en het knappe van, wat jij nu ook doet, het knappe van Jan vind ik dat hij altijd onafhankelijk blijft.
Kan dat?
Hij laat zich niet framen. Ik vind dat hij dat echt heel
knap. Bestaat dat nog in deze tijd?
Ja.
Knap. Ik hoor dat ook wel een beetje bij Jan.
Ja.
Dat is knap, want dat is natuurlijk best moeilijk. Want iedereen heeft een mening over Amerika. Weet je wat? Het is het land, het meest favoriete land waar Nederlanders en Europeanen een mening over hebben. Ja.
Maar is het überhaupt nog mogelijk om objectief en onafhankelijk te zijn in dit
land? Nou, kijk, de manier waarop je het graag doet, doen wij, Jan en ik, in de Amerika-podcast, en dat doet Michiel ook heel veel in zijn dingen, is dat je wel wat vindt. We vinden Donald Trump gek af en toe.
Ja.
En we vinden Joe Biden een beetje een onduidelijk mannetje. En dat zeggen we gewoon. Het
schijnt een hele leuke eer te zijn.
Maar dat kun je scheiden van je analyse van wat er gebeurt. Wie er op wie stemt. Waarom dat zo is. Welke groepen stemmen. Dus je kunt de wonderlijkheden of de merkwaardigheden van kandidaten of politici best bespreken. Zonder dat dat betekent dat je zelf het daarin meedoet. Je benoemt het. Je kunt erom lachen, je kunt er heel boos om worden. Het mag allemaal, ben je nog steeds niet weg van de objectiviteit. Maar uiteindelijk moet je terug naar de kansen. En de grote taak, vind ik, van ons, als we met deze kwestie... en dan beschouw ik mezelf ook nog altijd als correspondent... want ik woon er nog steeds... dat je kijkt door de ogen van de Amerikaan. Wat jij net vertelde over Pennsylvania... ik ben in 2016 ook door die staten gaan reizen, speciaal... om met de mensen te praten van, vertel, kom op, laat maar weten.
Ja, je mag niet de Europeaan worden die naar Amerika kijkt. Je moet eigenlijk de Amerikaan proberen te zijn, blijven.
De gelaagdheid is daar zoveel... intenser, moeilijker en dieper.
Ja, je moet het bekijken vanuit hun point of view. En natuurlijk is het ook wel een beetje verschil... of je echt een harde journalist bent voor het nieuws... of dat je meer uitlegt aan een tafel als bijvoorbeeld bij Jinek of Bo. Dan is de rol net iets anders. Dan kan je iets meer kleur, vind ik, toevoegen. Iets meer bedding geven. Iets meer mening misschien ook wel erin leggen. Daar vraagt zo'n show ook maar wel een beetje
om. Als je het over die Amerikanen hebt, ik heb jou al horen zeggen... dat Trump eigenlijk een beetje een afspiegeling is van de Amerikanen. Hij wil altijd het beste zijn. Hij is redelijk ordinair, redelijk plat. Is vooral met zichzelf
bezig. Ik
vind
Trump zo Amerikaans als gesneden brood, zou ik maar zeggen. Zo is de even slecht samenvat. De helft, even slecht samengevat. De helft van Amerika is zo, of vindt dit prima.
Ja.
Die hadden dat ongenoegen en die boosheid. En daar reageerde hij heel mooi op. Dat wil niet zeggen dat zij ook op keurig zijn geboren in een familie met geld. Maar hij verstaat dat op een soort van bloedmanier, die ik andere politici nog niet heb horen doen. Hij is ook geen politicus, dat is ook zo mooi. Hij is de totale outsider. En dat is hij ook gebleven de afgelopen 4 jaar.
Verhalen vertellen. Jullie wonen allebei in New York. En jij wordt ook in New York, hè?
Ja, zeker. Ja,
en
op West Side.
Michiel vertelde net ook... een dag als vandaag is altijd toch anders. Is vreemd. Tuurlijk.
Ja.
Bijzonder. Ja, bellen, klokken.
Wij zijn opgevoed allemaal met het verhaal van voor en na de oorlog. En sinds 9-11 is het voor en na 9-11. Dat is echt wel... Dat is echt een. Ik gebruik het woord historisch bijna nooit. Maar dit is het echt. Toen is de wereld echt veranderd.
Ja.
En dat is iets wat op mij... Ik ben toen met David, mijn zoon... het moment dat het begon, gaan filmen... dat zijn we een jaar lang blijven doen... En daar is een documentaire serie uitgekomen die heette Aftermath. Ja. Die is de hele wereld uitgezonden. Dus we zijn er ook echt enorm ingesleurd en mee bezig geweest en gebleven. En toevallig belde de distributeur...
Ik ga het ergens zien, want ik wil hem wel zien. Nou,
ja,
hoe kan je zien?
Ik ga kijken, dat moet mogen. Okay. Ja. Okay. Weet ik eigenlijk niet eens. Maar de distributeur die zit in Londen, die belde van de vorige week op... en die zei, moeten jullie nu niet gaan werken aan 20 jaar na... Nou, die lab voor volgend jaar. Dus daar zijn we nu net over begonnen na te denken. En nou fijn, ik ga er met jou ook nog wel een keer over praten.
Nee, maar het is inderdaad het is voor en na, dat klopt.
Ja, ja. En nog steeds... met diezelfde mensen die we toen hadden... Hè, die moeten we dan allemaal weer terughalen. En die contacten hebben we ook gehouden. Dus we kennen ze nog steeds allemaal. Zijn voor
maar
een deel...
neem ons mee naar die Amerikaan. Hoe beleeft hij een dag als vandaag dan? Hoe gaat dat?
Nou, ik weet niet of... Nou, kijk, er wordt veel aan gedaan. Door de corona kunnen allerlei dingen niet. Maar er zijn de grote herdenking in New York is er. Al die namen worden gelezen, maar nu niet live, maar op een bandje. Maar dat maakt in principe niet zoveel uit.
Mike Pence staat dan naast Joe Biden. Maar bizar moment. Ja. Je zou toch zeggen, maar dat kan dan. Dat gebeurt dan ook.
Ja.
Dat is ook het moment... tijdens een 9-11 er denken dat Hillary een beetje door het ijs zakte, 4 jaar geleden. En toen dachten mensen van, kan dit wel?
Wat deed ze fout dan?
Ja, toen viel ze, strompelde ze half op een gereedstaand busje af. En dat werd toevallig gefilmd. En daar zou uit blijken dat ze niet helemaal gezond was, niet fit was. Okay. Dat werd toen een ding, weet je wel. Dat,
ja, alles wordt gefilmd.
Net zoals het trappetje van Trump pas geleden. Ja, die dingen worden dan ook meteen een ding. Dus het maakt, dit is echt een dag voor alle Amerikanen om stil te staan bij deze toch hele grote ramp. En er is ook nieuws, dat vond ik wel interessant, omdat vandaag een federale rechtbank heeft besloten om na 19 jaar een zaak te openen tegen een aantal hele prominente Saoedi's.
Okay.
Waaronder Bandar, de hele bekende prins, die was destijds ambassadeur in Washington. En het is een hele grote familie met enorme invloed. En je weet, 15 van de 19 aanslagplegers waren Saoedi's. En dat onderdeel, want we hebben het altijd over conspiracy theories en weet ik wat, wie er allemaal achter zat. Maar waarschijnlijk waren dat voor een deel Saoedi's. En dat is nooit helemaal uitgezocht. Dus de nabestaanden die zijn vandaag, ondanks de treurnis, toch ontzettend blij met dat besluit van een federale rechtbank om te zeggen, we gaan een onderzoek starten.
Ja, maar economisch is dat toch altijd wat ze ook uithalen, die Saoedi's, die Amerikanen.
Kan, jawel, maar dat
al die wapens die er naartoe moeten.
Allemaal waar. Maar gelukkig praten we nog steeds over democratie en de rechtbank is onafhankelijk. Dus die kan gewoon doen wat de rechtbank wil. Daar heeft de president en het congres hebben daar niets mee te maken. Ook niet Nancy Pelosi, ook niet Donald Trump. Dat is gewoon het besluit van een rechter.
En ook niet Joe Biden.
En ook niet Joe Biden. Is gewoon een openbaar aanklager die zegt, ik heb een zaak, ik ga erachteraan.
Oké.
Okay. Prachtig.
Want die aanslag heeft natuurlijk wel gezorgd. De veiligheidsindustrie is toen geëxplodeerd.
Krankzinnig.
Ja. Ik bedoel, dat is...
Ja. Het was het einde van de onschuld, hè?
Ja. Ja.
Periode van de onschuld. Ik bedoel, dat weet Michiel ook nog. Maar vroeger, als je van New York naar Washington vloog met de Air Shuttle, die gaat elke uur of zo, dan kocht je geen kaartje, stapte aan boord. En als je eenmaal zat, kwam er een conducteur langs om je kaartje te verkopen. Dus er was het idee dat je zo een vliegtuig in kan stappen.
Dat zou Toei eens een keer moeten doen.
Ja,
precies. Ik denk dat Toei dat graag willen als ze een beetje ruimte kunnen krijgen.
Nu die hele industrie, daar zijn miljarden gaat erom in de beveiliging.
Ja, wat jij vertelde net ook, hier in Amsterdam kan je zoontje gewoon een beetje gaan en staan. Maar daar moet hij overal alles van alles invullen, toch nu?
Ja, ik vind het heel vrij in Amsterdam. Hij vindt het heel vrij. Dus het is wel anders dan in New York. Ja, wat jij zegt, die explosie van inderdaad in de gaten houden en lijsten en dit en dat. Dat is allemaal een beetje terug te voeren op 9-11.
Ik weet niet hoe dat bij jou is. Jij zit aan de East Side, hè?
Nee, ik zit in Greenwich Village.
Oh, Greenwich Village.
Hij woont echt op stand.
Ik weet niet, ik de laatste keer dat je bij thuis was, was dat ook al daar?
Nee, was het ergens anders.
Was ergens anders, oké.
Okay. Hij woont inmiddels nog veel groter.
Ja, nee, maar we hebben dus... Ik woon aan de Hudson Rivier. En dat is wel veranderd. Sinds 9-11 is er elke dag van, ik denk, 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags hangt er een helikopter.
Bogar.
Dat is als je radio-uitzendingen wil maken, buitengewoon lastig, kan ik je vertellen. Ja.
En dat is ook weer veiligheid?
Veiligheid. Die bekijken.
Amerikanen zijn geobsedeerd met veiligheid.
Ja, ik ben het gaan uitzoeken. Wie is dat? Nou, het is gewoon de politie. En die...
Maar kunnen die niet gewoon een kleine drone erboven hangen? Ja, die maken misschien er lawaai,
ja, misschien zou dat op den duur ook kunnen, maar nu doen ze het.
Stuur een kaartje of? Nou, dat is een beetje ouderwets, een mailtje. Ja.
En dat is wel allemaal veranderd. Dat verschrik al die camera's die overal zijn en hangen. elk punt waar je je moet legitimeren. En dat is gewoon...
En dan komen we in Nederland en dan zien we de premier op de fiets naar het Binnenhof gaan. Ja, dat vinden we dan prachtig. Tenminste, dat vind ik als buitenlander. Dan denk ik van ja, dat is toch wel mooi.
Die geeft nog steeds volgens mij één keer in de week les op een school, toch? Ja. Dat doet hij ook nog steeds.
Dat wist ik niet eens. Dan kun je zo toch nog wel redelijk bij, weet je wel?
Ja.
Het is toch wel heel bijzonder. Ja, nou, dat moet je koesteren als Nederlander.
Is het Laurens en Sofie, die kunnen onze premier gewoon in Den Haag zo aanspreken.
Ja, doen ze ook vaak.
Ja, doen ze ook wel. Ja.
Alleen wilde niet meewerken aan hun boek. Dat is heel lullig. Dan spreken ze hem vaak aan, dan wil hij niet meewerken aan het boek. Eigenlijk is het gewoon een eikel. Nee, zo bedoel ik het ook weer niet. Maar het is natuurlijk
niet aardig. Dat hij niet wil meewerken, dat is dan een 1% probleem. Ja.
Ik heb het ook geprobeerd. En toen zei hij, ik wil wel, maar ik doe het niet halverwege de wedstrijd. Wat ik een klote argument vind.
Ja, ik snap hem ook niet helemaal.
Nee.
Je snapt hem ook niet?
Nee, ik snap hem niet. Nou ja, weet ik niet.
Hij is toch al heel lang bezig met die wedstrijd?
Ja, maar goed, het is natuurlijk...
Ja, kan niet zeggen dat we net begonnen zijn.
Wereldkampioen vrede bewaren in een coalitie... en dat wil hij niet verstoren, dus dat snap ik ook wel.
Oh, oké. Okay. Bedankt dat je er weer was, Bernhard.
Gezellig en fijn om je te zien, Michiel.
Dank voor het compliment, hoor.
Ja, doe de groeten.
De dean of the Dutch correspondents in Amerika.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Je weet, als er een tweede golf gaat komen van corona... ja, dan gaat het nog slechter met de economie.
En dat zou betekenen dat binnen de coalitie de VVD dan alleen staat.
Voorzitter, het wordt steeds merkwaardiger.
Wilfred Genee.
Onze eigen politiek verslaggever. Ze zitten hier gewoon met hun boek. Het eerste boek dat ze samen hebben geschreven. Politiek in coronatijd, stilt op het Binnenhof. Een beetje te toeien, dat prijs je extra aan, dat merk je wel, hè? Dat je gewoon
net praat gewoon de hele tijd door de muziek heen. Dat vind ik ook heel knap.
Ja, dat is toch de bedoeling?
Ik word er heel nerveus van.
Oh, oké. Okay. Toch nog wel even aardig. Ik ga er gewoon doorheen, anders zijn we morgen nog niet begonnen.
Ik ben wel van de house, hè? Maar goed, dat terzijde.
House?
Ja, ik ben wel van de house. Ja, dat noem je natuurlijk niet meer house, maar dat...
Hoe noem je dat nu dan?
Ja, ik weet niet hoe je het nu noemt. I don't know. Hoe noemen we dat nu?
House heet toch gewoon house? Waarom zou je dat nou krijgen?
Dance. Wat zullen we nou krijgen? House is house.
House blijft house. Even, je had het net, je liet hem vallen, Joe Biden. Hij is er nog wel, dat vind ik wel. Want hij staat de hele dag zit in zijn garage. Maar vanochtend vanochtend was hij even...
Hij zit veel in de kelder met Jill, met dokter Jill, zijn vrouw.
Ja.
En dat kwam hem eigenlijk wel goed uit, want dan hoeft hij geen campagne te voeren. Dus die hele corona kwam hem via de achterdeur wel goed uit.
Er kwamen steeds meer procent erbij.
Ja.
Deed niks.
Nee, niks doen. De tegenstander moet de hele dag om zich heen slaan. Tafeltennissen, speechje voorbereiden. Ja. Iets op een cameraatje doen. Klaar.
Dat was het weer.
Ja.
Was Joe weer klaar. Maar gaat hij het redden? Is het nog? Is het reëel?
Gelukkig weet ik dat niet. En heb je dat ook niet gevraagd? I don't know. Ik vind hem oud. Trump is ook oud, maar komt minder oud
Joe
over.
Joe is echt oud, hè? 77,
Joe is echt
toch?
Oud. Ja. Ja, Joe is 77 en die is echt oud. Ik bedoel, die mannen zijn ook veel ouder dan Reagan en die was al heel oud.
Ja, die was erg oud toen al.
Die was erg oud en die was aan het eind van zijn 8 jaar heel oud. Ja. Te oud misschien wel.
Ja.
Dus ik vind hem oud. Hij is wel wat hij verkoopt, denk ik. Ik heb hem ook wel eens een paar keer ontmoet. Hij is een soort van
verjaardag geweest. Jawel, gezellig. Toch, alle broers waren er.
Ja, iedereen lijkt ook op broers van Joe Biden. Dus als de familie Biden er is, dat was
wat familie Dalton is het eigenlijk.
De Daltons. Ze zijn er allemaal van die Ieren. En opeens zijn er heel veel bladen met bier. En is er muziek, van die hoempapa muziek. En is het gezellig. En Joe Biden staat dan in het midden. Dat is dan de beste van het stel. Maar al die ooms, tantes, weet ik veel, neven, die staan er allemaal omheen. Van, this is Joey, this is Joe, R. Joe. Weet je wel? En het zijn ook gewone mannen uit Scranton, PA. Scranton, Pennsylvania. En zo moet zeggen... De Almere van Amerika.
Almere is
maar pardon, het is gewoon heel gewoon. Laat ik het zo zeggen. Heel gewoon. Je mag bij jou niks zeggen.
Nee, wel. Maar Almere is het dus later pas ontstaan.
Later pas ontstaan. Het Gorkum van Amerika. Ja. En daar is hij ook heel trots op. Hij is een gewone jongen. En hij is nu een beetje de voice of reason. Hij is, weet je wel, terug. We moeten weer even terug naar normaal. Terug een beetje rustig aan. We moeten de boel een beetje bij elkaar houden, zeggen jullie dan in Nederland.
Maar je hebt ook gezegd, eigenlijk is het systeem gewoon niet meer goed. En hij denkt, als ik weer terugkeer, dan is het systeem gewoon weer in orde.
Nee, dat gaat
het systeem
niet
klopt helemaal niet in Amerika. Dat 1% superrijk, 99% die het niet goed heeft over het algemeen.
Het is het meest oneerlijke land in de wereld.
Daarom. Ja. En dat gaat hij niet veranderen door er weer te gaan zitten.
Nee.
Dan gaat hij niet winnen.
Oké.
Okay. Toch? Kijk even naar onze politieke deskundige. Dan gaat hij niet winnen.
Ik denk het ook niet.
Denk het wel.
Sophie.
Jullie geven toch nooit antwoord op die vraag? Wie gaat er winnen?
Ik denk dat Trump wel gaat winnen.
Ja? Oh, dat...
Ik denk dat Mark Rutte de verkiezingen gaat winnen.
Dat weet je? Oh, dat... ja.
Hugo de Jonge gaat het niet.
Heel straf dat je dat zegt. Dat
ja.
Ja, dan wordt jullie ook gevraagd.
Ja. Ja.
Ach, om gelijk even met de deur in huis te vallen.
Elke week, dus dan ja. Ik kan niet elke week zeggen.
Hij is van GroenLinks, is hij. Oh nee, dat verzin ik nu te plekken, sorry. Dat heeft hij nog nooit gezegd. Nee, dat doet hij altijd aan de bar. Nee, dat is ook niet waar. Je hebt het nog nooit tegen me gezegd, voor de duidelijkheid.
Nee.
Stilte op het binnenhof politiek in coronatijd. Het is echt een grap, hè? Want mensen die schrijven nu weer op dat jij van GroenLinks bent. Is niet waar.
Ik kijk uit.
Het is D66. Oh. Nee, is ook niet waar. Stilte op het binnenhof politiek in coronatijd. Waarom wilde Mark Rutte niet meewerken?
Nou...
Hij wilde gewoon in die camera kijken, in die persconferentie, rechtstreeks naar jou, naar de burger. En dat is zijn boodschap. Hij wil shinen. Ja. Hij wil niet een kritisch interview, denk ik.
Ik zou willen zeggen dat hij niet durfde.
Nou, dat is een betere uitspraak.
Niet in zijn belang.
Ja.
Maar al die andere mensen, Hugo de Jonge.
Mark Rutte heeft één keer terug willen blikken op de coronatijd. Dat heeft hij bij Op1 gedaan met een 1 miljoen kijkers.
Ja.
En ja, daar wordt hem dan de tafel, het uur gefaciliteerd. En daar kan hij dan zijn uur opbouwen. Ja, en hier heeft hij natuurlijk toch minder controle op. En ik vind het zelf wel jammer. Het is natuurlijk een historicus, Mark Rutte.
Ja.
En ik heb erg een beroep gedaan op zijn historisch besef. Het belang, dat vind ik ook het waarde van dit boek. Het belang dat dus dit soort mensen die de grote beslissingen nemen... midden in een crisis ook kunnen reflecteren op wat ze aan het doen zijn... Ja. Als de herinneringen nog vers is, als de stress er nog is... de angst, al de emoties waar ze mee te maken hebben. Nou, Hugo de Jonge heeft dat wel gedaan. Mark Rutte heeft het aan Hoekstra, Koolmees...
Grapperhaus. Nee, Rutte dus niet, maar de rest heeft het gedaan.
Sorry.
Je noemde Rutte even
nee,
te veel, maar
nee,
Rutte dus
nee,
niet. Maar...
Rutte dus niet, nee, Grapperhaus wel. Ja. En de jongen is zeer uitgebreid.
Waarom wilde die wel? Waarom zeiden die wel ja? Zitten die aan de verkiezingen te denken? Hebben die daar een belang bij?
Nou, we hebben een beetje lopen duwen. Hè? Want we doen het ook namens Nieuwsport. Dat is die perssociëteit. En die hebben dus enkele zoveel tijd een Nieuwsport-rapporteur. En dit keer ging het over de coronatijd. Wat gebeurde er achter de schermen?
Ja.
Want het gebouw was dicht voor de buitenwereld. Jij mocht niet naar binnen. Moet je een pas voor hebben.
Ja.
En ja, er was ook bijna geen debat. Het zag er niet heel democratisch uit. Dus er was een soort van publiek belang. Van democratisch belang om dat te schrijven. En dat hebben we dus ook op zitten duwen. Van jongens, werk je nou aan mee?
Ja.
Want Nederlanders hebben geen idee waar jullie mee bezig zijn geweest de afgelopen tijd. Ja, die persconferentie wel gezien.
Wat het ook een beetje
Michiel
is,
zit even als je erin te kijken. Michiel, wat zie je?
Nee, ik zie volgens mij een oude vriend van mij zitten.
Oh, wat leuk.
Dus die zit daar gewoon.
Is het
die is gewoon gekomen.
Ja?
Dan gaan we even zwaaien.
Dat is echt bijzonder dit.
Ja, sorry, dat is natuurlijk heel toeristisch.
Ja, waar ging het over?
Ja,
ja goed. Nee, kijk, het is belangrijk voor ons allemaal om te weten wat er achter de schermen gebeurt. Dus dat is wat je zei.
En als je eenmaal één minister over de streep getrokken hebt om mee te doen... Dan wil de rest ook, hè? Want dan zijn ze natuurlijk bang dat als die ene alles vertelt... dat het slecht is voor hun. Hè? Dus dan willen
maar
ze
Hugo de Jonge was met afstand de meest openhartige. Waarom?
Waarom was hij openhartig? Omdat hij... hij heeft zelf op een bepaald moment gezegd... Dat zegt hij dan zelf, hè? Dat het ook hem gaat om een soort verslaglegging. Gewoon om het ook te willen vertellen. Om het aan een soort verantwoording afleggen over wat er is gebeurd. Dat zegt hij. Ik denk dat ook meespeelt dat hij wel beseft... dat als er een boek over de coronatijd wordt geschreven waar hij niet in staat... dat voor hem natuurlijk ongunstiger uitpakt.
Ja.
En dan kan hij maar beter gewoon zelf uitgebreid vertellen over wat hij heeft gedaan. De eerste die we over de streep trokken, dat was Martin van Rijn. De man die dus werd ingevlogen namens de Partij van de Arbeid... omdat Bruno Bruins was flauwgevallen.
Ja.
En die was de eerste die mee wilde doen. En dan kan de rest eigenlijk niet achterblijven als ze dan...
En toen Koolmees. En toen Koolmees en Hoekstra. Nou, en toen moest Hugo de Jonge ook wel mee.
En Hugo de Jonge is natuurlijk kandidaat premier. Dus ja, die moet natuurlijk... om te vertellen wat hij gedaan heeft.
Wat ik wel hoor is, wat maakte het verhaal van hem zo openhartig dan? Wat was het dan dat hij vertelde waar je doorval stond te kijken?
Nou, omdat hij zich heel kwetsbaar opstelde. Omdat hij gewoon zijn eigen onmacht schetst. We zijn, verdorie, het rijkste land van de Europese Unie. En het rijkste deel van de wereld. En de vicepremier, de minister voor Volksgezondheid... die moet de koning inschakelen om met de pet in de hand... De bedrijven af te gaan bellen... om alsjeblieft nog een paar beademingsapparaten aan Nederland te willen leveren. Nou, dat is best... Hij stelt er dan heel kwetsbaar op... als hij dus gewoon zijn eigen onmacht dan tegenover ons...
Ik kan nog wel eens citeren. Hij zegt dan... wat is de grootste order die ik bij je kan plaatsen? Wanneer kun je leveren? Dus hij zat zo'n beetje op zijn knieën. En we hadden ook zo'n restrictief testbeleid... waardoor wij ook helemaal geen test konden krijgen. Want dan zeiden ze in het buitenland... ja, maar jullie hebben toch een restrictief testbeleid? Dus jullie hebben dat toch helemaal niet nodig, al die tests?
Nee, en Trump wilde alles hebben. Die eist alles op.
En dus hebben we natuurlijk eigenlijk nog steeds te weinig tests. Dat
van de week toch
niet
gezien. 86 van de 100 laboratoria kan het op dit moment niet aan, toch, in Nederland?
Klopt.
Ja, dus dan moeten we wachten weer.
En dus de vraag is ook wel, hebben we er iets van geleerd? En ja, dat is nog wel een beetje een vraag voor minister De Jonge ook. Van, jongens, die tweede golf komt eraan. doe iets.
Ja. Daar gaat trouwens vanavond een nieuws over komen nog. Ik bedoel, dit boek is geschreven...
Stel het maar vast. Of...
Ja, dat zal ik vertellen. Dit boek hebben we geschreven over de eerste golf. De eerste periode van de corona-uitbraak. We hebben eigenlijk iedereen gesproken in de rust. Hè, tussen de eerste en de tweede golf. Het ging net wat beter. Eind van de begin van de zomervakantie. Toen hebben we al die interviews gedaan. En het komt nu uit eigenlijk op het moment dat we toewerken naar die tweede golf. Dus het leuke van is ook dat je dus dingen ziet... conclusies kan trekken uit wat er toen is gebeurd... en hoe we het nu anders moeten doen. En je ziet fouten herhaald worden, nu al. Mm. Nou, wat ze nu vanavond gaan bekendmaken... is dat er een indeling komt voor wie zich mag laten testen met voorrang. Okay. En ze zijn nu heel erg bang, dat zie je al gebeuren. Hè. Dan is er een leraar ziek of verdacht van corona. Ja. Die moet dan een paar dagen thuis blijven. Dan heeft de klas heeft geen leraar. Nou, krijg je zo'n sneeuwbaleffect... dat er een vrij groot effect op de samenleving komt... doordat er te weinig testen zijn. Dus we gaan nu een schema maken.
Ja, met voorrangsregels.
Met voorrang. Wie echt belangrijk is, mag eerst.
Mensen maar dan heb je nog wel steeds testen nodig die je kan uitvoeren. Want dat kunnen we op dit moment niet. Dus dat is wel lastig.
Ja, dat dus blijft dus een gejaar.
Heb je voorrang, maar dan heb je geen testen.
Nou ja, ze hopen dus dat mensen zich niet laten testen... als ze geen klachten hebben. Dat is de oproep van Rutte vandaag. En daarnaast dus een voorrangsregeling... zodat onze kinderen gewoon naar school kunnen blijven gaan.
Nog één vraag over Rutte. Als toerist, hè, ik weet dus niets van de Nederlandse politiek... maar ik vind hem heel soepel optreden in de media. Heel beweegbaar en aanraakbaar voor een kijker, een buitenstaander als ik. Hè?
Vergis je niet, die man is zich zeer bewust van zijn omgeving en wat er gebeurt. Dus zijn relaxedheid is aangeleerd. En hij is super geconcentreerd als hij daar staat ontspannen te zijn. Dat is echt een houding die hij... Een trucje wat hij doet, is als je hem een slimme vraag stelt op een persconferentie... dan doet hij of jij gek bent. Nee, dan gaat hij een beetje zo nonchalant schouders ophalen. Zo van, hoe kom je daar nou weer bij? Ik heb hem bijvoorbeeld een bepaald moment heb ik hem gevraagd... van, joh, die persconferenties. Jullie hadden helemaal geen persconferentie. Jullie hadden gewoon televisietoespraken... waar jullie het gedrag van de bevolking gewoon aan het beïnvloeden waren. Direct communiceren met het volk. 20 televisietoespraken heb je gehouden. 7 miljoen kijkers. En dan staat hij zo schaapachtig aan te kijken met zo'n blik van... joh, waar heb je het over? Dat weet ik helemaal niet over. Ik ben helemaal niet van bewust.
Schaapachtig, dat zou onze president wel eens moeten leren. Nou, schaapachtig kijken.
Beetje schaapachtig
kijken. Ik weet niet eens het woord in het Engels.
Als je diezelfde vraag aan Hugo de Jonge stelt...
Ja.
Dan snapt hij precies wat je bedoelt. En dan zegt hij gewoon van ja, je hebt gelijk. Klopt inderdaad, goed gezien. Het waren televisietoespraken en het was ons niet te doen om de pers... maar om de bevolking. Wij wilden via jullie camera...
Nou, gaan we daar zo nog even over door, want ik heb ook nog een cliffhangertje. Wij leven helemaal niet in een democratie. Wij leven in een dictatuur, blijkt nu ook in deze periode. Daar komen we zo achter. Ja, ik durf niet te gaan praten, omdat Michiel gezegd heeft dat ik door de muziek zit te praten. Ik doe het toch gewoon de Friday Move vrijdag 11 september, 9-11.
Je moet gewoon je programma naar Amerika nemen. We hebben dit helemaal niet, zo'n programma met muziek en house.
Echt niet?
Nee. Tens. En dat snelle gebabbel ertussendoor, dat hebben wij niet.
Hoe kan dat nou? Dit is toch heel Amerikaans wat we aan het doen
zijn? Nee, volgens mij niet. Talkshows zijn dan veel gedaagder en bedaagder, moet ik zeggen. Langzamer, trager.
Oké. Dus ik moet even een cursusje bij de nonnen
gaan volgen. Je moet dit juist brengen naar Amerika.
Ja, maar dan moet ik even een cursusje bij de nonnen gaan volgen, denk ik.
Ja, oké, dan ga je naar...
Hello, good morning America. Ja, nou ja, goed, we zien het later wel weer. Er zijn genoeg mensen die dat heel graag zouden willen, denk ik. Ze zitten er nog steeds, Laurens Boven en Sophie van Leeuwen. En ik ga er gelijk even op door. Wij wonen in een dictatuur, hè. Ik bedoel, het is gewoon staatstelevisie. Het is gewoon opgelegd van boven.
Nou, wij waren wel gefrustreerd, dat schrijven in het boek... van dat het gewoon over onze hoofden heen ging.
Dus stilte op het Binnenhof, politiek in coronatijd. Zo heet dat boek.
Ja, geen kamerbrief voor de persconferentie. Het ging dus naar het volk en niet naar ons. Het was helemaal geen persconferentie. Dus we werden een beetje buitenspel gezet. We stonden een beetje 3-0 achter. En dat was wel vervelend.
Het was een beetje opgelegd allemaal, dat is wat je bedoelt.
Ja, de talkshows hadden daar last van op een bepaald moment. De Op 1 en Jinek en Nieuwsuur. Hè, dat zijn zo de drie belangrijke avondprogramma's. En elke avond als er een persconferentie was... wilden die natuurlijk ministers hebben om eens een beetje verder te praten. Maar eigenlijk elke dag hadden ze wel een minister nodig.
Ja.
Maar wat er ontstond, en dat is heel grappig... dat hebben de redacteuren van die programma's ons verteld. En ook... de ambtenaren van het ministerie, dat ze bij de ambtenaren hebben het gecentraliseerd. Zij hebben geprobeerd de regie te voeren over wie, wanneer, bij welke talkshow, waarover het woord ging voeren.
Veel meer dan normaal straks de wereld is.
Maar... Ik denk wel begrijpelijk.
Zo werkt het normaal gesproken niet.
Kijk,
normaal gesproken heeft gewoon één minister heeft een setje woordvoerders. En die gaat over zijn eigen media optredens en zijn eigen agenda. En als een talkshow met zo'n minister aan tafel hebben... dan doe je gewoon zaken met de mensen van die ene minister. En nu was er vanuit de crisiscommunicatie een heel structuur voor opgezet. Hè. Er is een crisiskabinet en daar hoort een crisiscommunicatieteam bij. Nou, en die hield in de gaten van oké, wanneer... Wat is deze week onze boodschap? En dan moeten onze media optredens moeten in dienst staan van die boodschap. En als we vandaag een grote aankondiging in de persconferentie hebben over de scholen, dan moeten we dat uitsmeren over de hele avond. En dus de mensen die ook gaan over de scholen, s'avonds in die talkshow.
Ja, dan moet jij Arie Slob in die talkshow, de minister van Onderwijs. En dan mag je niet met Cora van Nieuwenhuizen.
Het komt wel dus dat onze Rutte in Amerika gewoon op een gegeven moment op zijn eigen houtje ging zeggen, je moet jezelf inspuiten met bleekmiddel. I'm number one on Facebook. Ja, dus dat heb je dan. Jullie coördineren dan tenminste. Dat
is maar tegelijkertijd naar de wetenschap. Maar die talkshows die hadden dit dus door. Hè? En dat dit gebeurde op deze manier. Vonden ze heel irritant. En dit heeft ongeveer een week of twee stand gehouden. En toen moest ook de crisiscommunicatie erkennen dat dit eigenlijk geen manier van werken
is. Toch is het een beetje een Amerikaans trucje. Hè? Want je hebt wel eens ergens verteld dat het maakt niet uit wat de vraag is. Als jij je boodschap maar gewoon gaat vertellen. Dan geef je gewoon een heel ander antwoord op de vraag die gesteld wordt. Als jij je boodschap maar kan vertellen.
Zie je elke dag in de James Brady pressroom. Het maakt niet uit wat je stelt. Why do you lie? I don't lie. En dan gaat hij er in één keer overheen. En dan gaat hij naar iets heel anders. Ja. Is ook
gewoon de boodschap die je kwijt wil. Ja, bij welke vraag ook.
Dat doen ze op Binnenhof ook, hoor.
Dat is best effectief geweest natuurlijk. Hè? Althans, de afgelopen maanden, in het begin van de coronacrisis, is het best wel goed gelukt om die boodschap, denk ik, in die huiskamers te krijgen. Dus, gefeliciteerd.
Ik denk dat jullie het heel goed doen, Nederland. Vergeleken bij een ander land. Als het gaat om coördinatie, crisis en ook hoe jullie communiceren. Ook dat toen ik net in Nederland was, dat was geloof ik eind augustus, toen zei hij, je mag dus niet meer naar Tante Greet of zo. Tante Greet moet je op 6 meter houden. Nee, dat is niet briljant, maar dat is heel aanraakbaar. Ik wist meteen waar hij het over had. Ja.
Maar die groepsimmuniteit, dat vond je ook wel een goede speech van Rutte.
Ik ben eigenlijk wel fan. Maar ik zit natuurlijk op het niveau, I'm number one on Facebook. Dus de lat ligt niet heel hoog.
Maar nogmaals, dat is dus een zeer bewuste mediastrategie geweest. Ook nu weer. Er zijn al in februari, eigenlijk voor de uitbraak begon in Nederland, zijn ze al begonnen met de opiniepeilingen. Vanuit de Rijksoverheid. Hebben ze heel nauwgezet in de gaten gehouden. Waar zijn mensen bang voor? En welke vragen hebben ze? Welke antwoorden moeten wij geven om die vragen te bedienen? Wat voor soort adviezen willen de mensen hebben? Welke toon moeten die hebben? Dus dat hebben ze helemaal in kaart gebracht. Hebben ze elke 2 weken herhaald. Daar zie je de ontwikkelingen ook in. En vervolgens hebben ze op basis van adviezen van gedragswetenschappers dus de boodschap vormgegeven. Dus die tante Greet waar ik net over had, daar is echt over nagedacht.
Ja, ook dat ze Greet
dat die het zo, ja,
die bestaat helemaal niet.
Nee,
die bestaat dus
dat
wel.
Die het zo moet formuleren.
Wat tante Greet zijn
positief hier, formuleren, zeggen wat de mensen wel moeten doen, niet zeggen wat de mensen niet moeten doen.
Ik vind dat toch beter dan het geïmproviseerd wat ik zie in Washington.
Nee, natuurlijk. Zodra
heb je er een beetje vertrouwen in dat het bij de tweede golf goed komt met onze politieke leiders? Gaan die het een beetje opvangen voor ons? Of?
Nou, dat is wel een beetje spannend natuurlijk hoe het nu verder gaat. Ja. Of we wel echt goed voorbereid zijn. Toch?
Je moet het nog spannender maken. Ik denk het niet, moet je zeggen. Ik heb het gevoel dat het absoluut fout gaat. Dan verkoopt zo'n boek.
Ja,
dan gaat iedereen dat boek zitten lezen. Ja.
Maar weet je, we zitten hier wel met huilende ambtenaren achter de schermen. En echt, weet je, Bruno Bruins die langs de rand van de afgrond gaat. Het is best wel echt drama en emotie wat we toen hebben gezien.
Nu snap je het.
Maar ik denk wel, in die tweede golf, dat is natuurlijk, toen waren we totaal overvallen.
Ja, nu zijn we er
nu krijgen we denk ik ook drama aan huilende ambtenaren als het misgaat. Maar we weten natuurlijk wel iets meer over het virus. Dus ik mag hopen dat niet de pleuris nog een keer zo uitbreekt als dit voorjaar.
Is dat voor een politiek verslaggever oké, pleuris, dat woord? Of,
wordt ook geschoold in dit boek wel door Grapperhaus.
All hell's gonna break loose.
Dat kan ik je ook wel voorlezen.
Okay.
Tering,
zegt trouwens miljoenennota weer uitgelekt. Dat is toevallig. Dat zie je bijna nooit, toch? Of?
Dat is standaard op deze vrijdag.
Bedoel ik, ja.
Ja, ik vind er ineens geen nieuws meer over.
Nee, hè?
Nee.
Stond ook niet zoveel nieuws in.
Nee, hè, toch? Het gaat daarna weer beter worden. Dat was de conclusie van Wopke, toch? Het wordt straks weer beter.
Het is natuurlijk een groot propagandaverhaal dat we
volgend
jaar.
Je wil over het boek blijven praten. Ik merk het aan je, Laurens.
We gaan volgend jaar.
Nee. Sophie gaat over het geld. Sophie doet bij ons de miljoenennota.
Okay.
3,5% groei volgend jaar, zeggen ze. Maar dat weten we toch helemaal niet? Het hangt af van die tweede golf en van de harde Brexit. Dus het is een beetje optimistisch hoe het zo nu, denk ik, in de Telegraaf wordt gesmeten of gelekt.
Ja.
Daar moeten we het dan nu even mee doen. Maar ik denk dat economen zullen zeggen, grote chocoladeletters, onzekerheid. We weten niet waar we naartoe gaan nu.
Ik vond het heel raar, dat was een paar weken geleden, of vorige week of zo, kwam het CPB, Centraal Planbureau, die maken altijd de toekomstvoorspellingen, die kwamen met een verwachte groei voor volgend jaar van 3,5%.
Ja, dat las ik ook, ja. Toen dacht ik, nou, er is niks aan de hand.
Dat is een heel optimistisch scenario.
Ik geloof er echt helemaal niks van.
Kijk, dat is een uitspraak. Maar ik dacht het ook, denk 3,5%. Hoe
het is natuurlijk 3,5% ten opzichte van een krimp van dit jaar. Hè? Ja. Dus het is nog steeds geen 3,5% ten opzichte van 2 jaar geleden. Dus
nee.
Die krimp blijft. Maar we hebben nu dus een tweede golf waarschijnlijk binnenkort. Mogelijk een lockdown. We hebben een bevolking die geen zin meer heeft in de maatregelen.
doet het, houdt zich er ook niet aan. Dus waarom zou ik me eraan houden?
Ja, dus voor je het weet krijgen we hele veel strengere maatregelen om ons aan die 1,5 meter te houden.
Ja, dan en tegelijkertijd, wat er gaat gebeuren dan.
Tegelijkertijd, weet je, dit is allemaal fake. Hè? Er staat hier nu zo'n plasticje tussen Sofie en mij. Dat heeft net een de redacteur heeft dat net neergezet.
Ja.
Volgens mij staat het er alleen maar omdat er televisiecamera's staan. Zodat het lijkt alsof hij ons... maar wij zitten natuurlijk op de redactie in Amsterdam en in Den Haag.
Ja, jullie zijn samen op de fiets gekomen, dus dat slaat ik nergens op.
Meer bedoel,
ja.
Wij hebben het dus ook weggehaald.
Ja.
Voor meer intiem radio maken.
Ja, we willen gewoon een leuke radio maken. Maar het is wel waar.
Maar dat is dus wel een probleem. Weet je, we hebben allerlei... Ik vind het zelf een probleem.
Is dat zo dat de Nederlanders het niet eens zijn met de materialen? Ik vind dat toch wel meevallen. Jullie hebben wel demonstraties, maar het valt toch wel mee.
Maar heel veel mensen houden zich daar toch niet meer aan.
Nee, dat is waar. Veel gesjoemeld.
We hebben volgens mij meer dan een verdubbeling van de besmetting in de afgelopen week.
Ja, maar de ziekenhuisopnames die nemen niet toe.
Exponentieel. Ja, ja, dat zijn nu nog de jongeren. Maar ja, als die hun ouders gaan koffie gaan drinken met hun ouders.
Ja, maar die ouderen die houden wel een beetje afstand. En die zijn wel een beetje voorzichtig. Trouwens, Klaas Dijkhoff heeft jullie boek ook niet mee willen werken, toch?
Nee.
Nee, de VVD was niet heel erg, had niet zo heel erg veel zin om mee te werken.
Ik liet bij Klaas Dijkhoff het woord nieuwsportrapporteur vallen. En Nieuwsport, dat deed hem zo vies kijken.
Oh?
Hij heeft niks met dat Nieuwsport. Alhoewel ik hem er wel gisteren, ik zag hem wel lopen in het Nieuwsport. Maar hij heeft er niks mee. En ook Erik Wiebes, die had er ook geen zin in. Die had zoiets van, veel succes bij het verkopen van van de filmrechten.
Oké, hij zegt trouwens wel over die 100 vluchtelingen die nu naar Nederland worden gehaald. We hebben een goede balans gevonden met de 100 mensen die we nu hier halen.
Dat zei hij gisteren, toch?
Ja, dat had hij gisteren gezegd inderdaad, ja.
De Moria-deal.
De Moria-deal. Is dat ook voor de VVD een goede deal?
Het is voor de VVD een hele goede deal. Ze waren gisteren, zei Bente Becker, in het Kamerdebat zelfs, keek ze naar de PVV, want de PVV had kritiek. En toen zegt ze van, ik begrijp er niks van. Ik had verwacht dat jullie met complimenten waren gekomen. Omdat ze dus, dat er netto dus net komen eigenlijk niet meer vluchtelingen naar Nederland. En het wordt strenger.
Er is al een afspraak natuurlijk met de organisatie UNHCR. Las ik in de column van Bert Wagendorp. Daar kun je 500 vluchtelingen per jaar naar Nederland verhalen. Maar dat worden er nu 400. Omdat die 100 al...
Ja, exact.
Ja, dus
dat is de deal.
Komt er niks extra bij.
Er komt er niks bij. Nee, ik denk wel trouwens dat die Moria-deal, de Moria-brand eigenlijk van deze week, dat nog wel een vervelend verhaal wordt de komende maanden richting de verkiezingen. Want Europa zal moeten gaan werken aan een ander vluchtelingenbeleid.
Ja.
Want met Moria is ook het vluchtelingenbeleid eigenlijk in vlam opgegaan. Want dat Moria was een concept. Een centrale opvang van waaruit er mensen worden verspreid. Nou, het werkte al jaren niet. Nou is het afgefikt. Dus het is gewoon, dat is voorbij. Dus dat gaat nu spelen. De Fransen, de Duitsers, die willen met voorstellen komen. Precies op het moment dat Nederland in een verkiezingscampagne terechtkomt. Ja.
Weer Jean van Das.
Ja, dat zei ze ooit.
Dat zeiden de Duitsers.
Ja. Dus dat wordt een leuk campagne-thema voor Mark Rutte, inderdaad. In de
Basen
komende
jullie je nog wel eens ergens over in Den Haag?
Ja. Ja, zeker.
Je moet wel diep nadenken.
Dat klopt. Een mooie vraag. Hij komt onverwacht. Dit is tijdrekken wat ik nu doe.
Ik vraag het echt serieus.
Ik weet niet waar je het over hebt. Moet je dat zeggen zoals
Rutte
dat doet?
Nee, dat verbaast me wel. Zeker wel.
Jullie hebben veel gezien natuurlijk. Jullie hebben veel gezien. Maar verbaas je nog wel eens dat je denkt van dat is toch wel gek?
Ja, dat is nou vervelend. Ja, ik heb er namelijk één op de punt van mijn tong liggen, maar hij komt er even niet naar boven. Maar nee, ik verbaas mij geregeld over dingen.
En ik zeg het niet hierom, maar bijvoorbeeld in Amerika verbaas je je dagelijks nog over de politiek is zo Byzantijns en gelaagd en toch weer anders. En wacht even, dat was toch de regel? Daar hadden we toch een grondwet voor en dat blijkt dan weer niet zo te zijn. Om elk steentje zit een enorm probleem. Dus we verbazen ons, denk ik, als Amerikanen ook vooral heel veel. Ik denk dat misschien in Nederland minder is, maar jullie zullen je vast
maar je zegt
wel
wij als Amerikanen, dus je bent Amerikaan. Meer Amerikaan dan Nederland ben je.
Nou ja, ook nu een beetje hier. Ja, je zit hier voor Amerika.
Ja, dus je bent Amerikaan.
Ja,
Okay.
Amerika is heel zwart-wit. Hè. Je wordt of Amerikaan of je zegt, nee, dit is niet voor mij. Voor mij hoeft het niet. Het is een klote land.
Okay.
Het is niet half-half.
Duidelijk. Nou, Laurens en Sofie, ik hoop dat het boek goed gaat lopen.
Ik hoop het ook.
We moeten even signeren trouwens voor je.
We hebben er eentje voor jou.
Hier is die.
Gesigneerd en wel.
Nou, ja. Daar gaat hij.
Live op BNR.
Ja, geweldig. We zijn er zo weer.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
I wanted to always play it down.
Hoe kunt u dat doen? Waarom heeft u dat gedaan?
Ja, we zien hier duidelijk een corona-effect.
Laat je testen bij klachten. Maar we zeggen er ook bij, laat je nou alleen testen bij klachten.
Wilfred Gené.
We kennen Mark Visser natuurlijk als modeontwerper. Maar deze week lanceerde hij ook zijn eigen meubelcollectie. Jawel. Friday Move vandaag met Michiel Vos. De beste Amerika-deskundige heb ik zojuist gehoord. En dat heb ik zelf ook al gezegd.
Hè? Bullshit.
Nee, helemaal geen bullshit.
Nee, oké. Goed dat je dat zegt.
En hij zit er nog steeds. Tot 6:30. Heb je iets met mode eigenlijk, Michiel?
Nee, ik winkel maar in één winkel. Op de Utrechtse straat. En that's it.
Welke winkel is dat dan?
Cavallaro Napoli.
Mag die oké, Mart Visser?
Ja, dat mag. Het mag.
Goedkeurig.
Nee, ik heb ook een paar goede truitjes van. Nee, klopt wel.
Als het dan eenmaal zit, dan zit het en dan hoef je niet...
Maar dat is wat mannen doen. Hè. Die sturen ook nooit wat retour. Dat is de beste klant die je kan hebben.
Nee.
Daarom doe ik dames. Ja,
gelijk heb je.
Oké. Nou, dat is goedgekeurd door de deskundigen.
Goedgekeurd.
Ja.
Oké.
Okay. Maar Mart, je bent niet meer met van de kleding alleen. Hè? Je bent nu breder geworden.
Ja, dat is wel een leuk organisch gevolg, zeg maar. Van couturier ga je uiteindelijk confectie maken en ga je online. En ga je bedrijfskleding doen. En 28 jaar verder sta ik ook opeens met, via Kunst aan de Muur... sta ik ook nog een keertje met mijn carpetten.
Ja, maar in een ronkend persbericht staat er ook bij dat het jouw grote passie is.
Ja, absoluut.
Ja. Ja,
weet je, we leven natuurlijk allemaal in een huis, dus het moet er wel een beetje leuk uitzien. Dus dat is natuurlijk wel dat je altijd rondkijkt naar dat wat je mooi vindt.
Maar zijn grote passie voor interieur komt nu pas naar buiten. Die had misschien al eerder naar buiten kunnen gaan, maar dat komt door corona dan ook, of?
Nee, op een gegeven moment, ik ben natuurlijk bezig met mode en met alles, of ik nou confectie maak of cultuur. Maar als dit op een gegeven moment op je pad komt, ben je er niet zelf naar gaan zoeken. Ze hebben mij gevonden, omdat ze dachten, wat gaat er gebeuren als jij jouw handschrift, jouw stijl, jouw signatuur gaat vertalen naar meubels. En ik heb geen idee hoe een stoel in elkaar zat. Nu inmiddels wel. Dus ik ben gewoon maar gaan zitten en gaan kijken. En wat meubelzaken afgelopen. Ja, hoe diep is een bank? Hoe hoog is een tafel? En hoe lekker zit een stoel? En zo ben ik eigenlijk begonnen.
En wat gebeurde er toen?
Dat werd een hele eclectische collectie. Omdat ik natuurlijk heel breed aan het kijken was. En momenteel hangt er ook een heel erg mooie revival van de jaren 50 en 60. In heel veel interieurzaken. En ik ben ook eigenlijk gaan maken dat wat ik zelf mooi vind. Dus toen ik ook thuis zat, dacht ik... waarom heb ik eigenlijk ooit dat dressoir gekocht uit de jaren 60? Omdat ik dacht, ja, ik vond die laden mooi, dat schuine. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dus toen ben ik gaan bouwen. En mijn eigen schetsen en tekeningen gemaakt. En een fabrikant die dat heel mooi kon vertalen. En dat hebben we vorig jaar in september voor het eerst gepresenteerd in Shanghai. Op de internationale interieurbeurs. Want het is een internationaal bedrijf. Daar vandaan hebben we een object in Parijs. En we zouden het eigenlijk in maart groot presenteren in Nederland. En dat hebben we even een halfjaartje opgeschoven. En dat was deze week.
Oké, nou wat goed man. En ja, is het nu helemaal de nieuwe richting? Of is dat een eenmalig iets? Of wordt dat voor de komende jaren wordt dat jouw speerpunt, zeg maar?
Nou, het is een leuk onderdeel geworden. Ik noem het ook de House of Mart. Het is vanaf 15 september tot 15 november ook voor het eerst helemaal toegankelijk voor het publiek op mijn headquarters hier in Amsterdam. Want ik heb gewoon mijn nieuwe cultuurcollectie er helemaal bijgezet op etalagepoppen.
Ja.
Ik heb een concept store aan de voorkant gebouwd van mijn eigen online. En mijn art, mijn schilderijen hangen aan de muur en carpetten, gordijn. Ik heb eigenlijk opeens, ik heb mijn hele house in één
jaar. Is er wel van veel markten thuis als je dit hoort, Michiel, hè?
Mijn favoriete woord. Ja. Ja, nee, dat vind ik heel knap.
Hij kan alles.
Dank je.
Ja, alles.
Dank je.
Schilderen.
Versatile noemen we dat.
Ja, nou ja, waarschijnlijk. Maar ik denk op het moment dat je gewoon echt een eigen handschriftje hebt... en een eigen stijl, dan kan je op een gegeven moment kan je heel veel kanten op.
Viel dat tegen om mode te vertalen, zoals jij zei, vertalen, vind ik wel een mooi woord, naar meubels?
Ja, dat heeft eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken. En ik moet wel zeggen dat ik tegenwoordig meer opgewonden word... van een gemiddeld mooi interieurblad dan de Nieuwe Vogue. Omdat er gewoon op interieurgebied veel meer gebeurt.
Ja, hoe uitziet dat? Dat vroeg ik me ook af als je opgewonden raakt. Hoe zie je dat?
Nou, ik heb nu nog kleren aan, maar het is best een...
Nee, maar er gebeurt iets lichamelijks met je als je iets doet.
Als je getriggerd wordt door iets, dat je denkt... Ja, weet je, dit vind ik spannend, weet je, hier gebeurt wat. En dan loop ik op zo'n internationale beurs in Parijs of op Shanghai... en dan denk ik, wauw, terwijl ik een paar maanden ervoor op een stoffenbeurs was in Parijs... wat ik dacht, oh god,
dan ben ik weer.
Weer die hal.
Ja.
En dit was echt als je denkt, ja, weet je, hier gebeurt wat, dat het je triggert. En daar word ik blij.
Heb jij dat gevoel nog wel eens, Michiel?
Ja.
Dat je steeds denkt, hé, want je vroeg net over die verbazing bij Laurens.
Het is een beetje flauw, maar ik heb het nog steeds met Amerika. Dat je, ik ging op mijn 32e en dat je 20 jaar later, nou, ik ben nog niet helemaal 50, maar dat je nog steeds denkt, oh my god, dat is nog een heel ding te ontdekken. Er is nog een hele laag die ik nog nooit heb gezien. Er is nog iets, er zit nog een laagje onder.
Nou,
meubels of zo. Van, ik ken dan de mode, ik ken dan New York, maar dan ga je L.A., San Francisco, eindeloos.
Ja, vind je het niet shocking? Ik vind namelijk, ik heb steeds minder interesse in dat hele Amerika. Omdat ik het werkelijk zo...
Dat vind ik leuk dat je dat zegt. Ik denk ook dat de rest van de wereld... Het zou goed zijn als de rest van de wereld klaar is met Amerika.
Nou, ik ben er klaar mee. Laat ik ermee beginnen.
Dat is niet slecht.
Maar waarom dan?
Sorry.
Nou, ik vind ook dat Europa veel meer op zichzelf... Gewoon, you're the boss. Niet altijd naar Amerika kijken.
Langzamerhand bekruipt me echt het gevoel dat het gewoon... zo'n enorm percentage van de bevolking zo ongelooflijk dom is... en echt niet luistert, is dat 2 weken lang... ik lag ziek in Miami in bed. Het kan gebeuren. Dus ik dacht, laat ik gewoon eens naar een andere...
Het gebeurt bijna niemand.
Nee,
gebeurt
niemand. Nee. Nee. Heel lullig als 30 graden is buiten.
Miami, come on. Maar
ik dacht, laat ik gewoon eens voor een andere opinie voor Trump gaan. Het gaat even een hele andere kant, hoor. Ik, had
ik vind het leuk, maar zo heet dit programma.
Dus ik lig in bed. Ik dacht, ik ga nu echt niet die Nederlandse opinie aan... van wat wij vinden van Trump.
Ja.
Ik heb het serieus.
Je hebt het geprobeerd, echt?
Ik heb het geprobeerd. Ja. Anderhalf uur lang, minstens nog een keer anderhalf uur. Dat is nog erger dan wat wij voorgeschoteld krijgen. Shocking. En dat publiek eet het.
Ja, je bedoelt, het is nog meer met context. Je krijgt de hele persconferentie in plaats van 2 minuten bij het journaal.
Nog dommer, nog radere uitspraken. Nou, het is echt gewoon dat ik echt dacht, nou, weet je, dit is het moment om alle kranten op te zeggen. Ik ga een leuk leven leiden.
Ze moeten jou een keer bij op één zetten of bij Jinek over dit soort onderwerpen. Dat is goed, man, een man met een mening. Lekker, daar houden we van.
Zet maar neer, kom zo. Ja,
nee, dat klinkt hartstikke goed. Je schrijft trouwens ook, door een aantrekkelijke prijsstelling is de meubelcollectie voor een breed publiek toegankelijk. Dat was wel een poef, geloof ik. De Edge-stoel kost 1395 en een bank rond de 3000. Is dat voor een breed publiek? Of?
Het is wel breder, het is iets duurder dan IKEA, zeg maar. Maar ja. Ik geloof heel erg in zo'n mid-range plus. Alles om alleen maar high-end te brengen, zoals ook mijn haute couture is high-end.
Ja.
Op het moment dat je dan confectie gaat brengen, zie je gewoon dat je een veel breder publiek benadert, daar hele andere dingen binnen uit kan halen. En ik vind het gemak van high-end, ook van een beetje duurste stof, mooiste make, alles ambachtelijk, dat kan je soms ook op een andere manier vertalen. En dat vond ik een hele grote uitdaging.
Ja, nou goed, het is overal toegankelijk nu. Voor het grote publiek kan iedereen het nu bestellen.
Ja, en dit jaar denk ik maar verkrijgen bij mij op mijn headquarters. Dus ik ben eigenlijk gewoon 2 maanden lang een soort meubelboulevard.
Je bent wel een beetje Amerikaan met je headquarters en dat soort dingen. Hè? Je gooit wel het Amerikaanse term. Vier het niet op?
Ja, het is heel snel. Hij doet het heel goed. Er zitten veel Amerikaanse termen in.
Kantoor zeggen, vind ik ook zo. Weet je, headquarters klinkt zo lekker. Ja,
ik krijg al kritiek als ik te veel Engelse woorden gebruik. Maar goed, ja, het hoort erbij.
Maar Mart, eindigt het hier? Of zit er nog meer in de pijplijn waarvan je zegt, dat ga ik misschien ook nog wel doen? Leuk?
Ah, ik begin wel lekker warm te lopen zo op 52.
Vliegtuig, interieurs.
Dat kan zomaar gebeuren.
Komt de haute couture terug of niet? Of is dat na corona niet meer mogelijk?
Leuke vraag. Ik denk dat, kijk, je bent voor gelegenheden. Dus dat wil zeggen dat ik had 26 gecancelde bar mitzwa's in huwelijken in 1 maand tijd. Dus dat geeft genoeg aan.
Ja.
Ik denk dat er altijd aandacht voor zal blijven. En er is vraag naar, maar dat wordt steeds kleinschaliger. Mijn confectie, mijn online heeft het keer 20 ingehaald met wat ooit de couture was. Dus ja, het is een mooie golfbeweging. Ik hoop wel dat die weer terugkomen.
Wie ziet dat jullie bar mitzvahs in Nederland hebben? Ik dacht dat het een New Yorks fenomeen was, maar goed.
Enorm.
Heel goed.
Hey, veel Joodse klanten dan ook?
Ja, Amsterdam, hè?
Ja, Amsterdam. Oké. Okay. Maar goed, er kan nog van alles gaan komen. Nu is het de meubels. Er zijn het de meubels, maar er zit nog veel meer in de pijplijn. Als ik het zo hoor, ja.
We zijn leuk bezig.
Ja, die wil ze niet verklappen.
Nee, ik ben nu lekker hiermee bezig. Ben lekker aan het uitrollen.
Oké, is een cliffhanger.
Had je net om hem gevraagd, een cliffhanger? Dat zei je net nog.
Nee, die hebben we net gebruikt.
Ja, je hebt gebruikt.
Niet steeds cliffhangers, want dan worden mensen een beetje moe van.
Maar hij doet het, ja.
Mark Visser Interior.
Ja, klinkt lekker, hè?
Klinkt wel goed.
Amerikaans.
Succes daarmee.
Dankjewel.
Op de headquarters. Vrijdag 11 september, 9-11, dat hebben een paar keer aangehaald. Naast me nog steeds Michiel Vos. Michiel, hoe breng jij je dagen door op dit moment eigenlijk? Nu je in Nederland bent en niet in Amerika.
Als mijn zoon de deur uit is, die woont 600 meter van school, dan ga ik schrijven van 9 tot 11. Probeer ik 2 uur te zitten. Ik heb al heel lang een idee voor een boek. Een soort liefdesaffaire op Amerika. Maar die liefdesaffaire blijkt niet helemaal.
Je hebt My America al een keer geschreven,
toch? Het moet eigenlijk een beetje My America. Iedereen heeft zijn eigen versie van Amerika. Dat moet ik dan maar eens eindelijk schrijven. Dat komt niet meer af voor de verkiezingen natuurlijk. En dan meestal is er iets, een Ruud de Wild. Jij, Jinek, Boulevard, Oog op Morgen, Radio 4. Iets op de dag dat vraagt om een commentaar op.
Echt dagelijks doe je dat? Nou, niet, zo druk is het.
Het is, niet, nou, het is wel 4-5 dagen per week. Ja. Ben je dan een soort freelancer die aan het eind van de maand facturen schrijft naar 20 omroepen. Okay. Ze hebben ook nooit het idee van, ja, maar als je dit doet, dan kan je niet dat doen. Dat denk je altijd, dan ben je bang voor in het begin.
Ja, een beetje Nick en Simon. Hè? Die zie je ook bij elke zender voorbij komen.
Kan allemaal.
Je bent een beetje de Nick en Simon.
Niemand in Hilversum die ooit zegt, ja, maar dat gaan ze natuurlijk nu al doen. Maar niemand die in Hilversum zegt, ja, maar wat even, je hebt het Oog op Morgen gedaan, dan kan je niet ook nog.
Maar waarom niet? Dat is toch de deskundigheid die je met je meedraagt, toch?
Ik vind dat je daar, en dan moet je ze nu dan naar Brussel voor VRT, dat doe ik ook.
Ook nog.
En dan, ja, dat is hartstikke leuk. Want daar stellen ze net wat andere vragen. En ja, dat is hartstikke leuk. Dus dan ben je bent dan commentator op Amerika. En Amerika geeft genoeg stof.
Ja. En dat boek gaat er zeker komen? Of is dat nog een beetje...
Nee, dat boek gaat er zeker komen.
Dat is een zekerheidje. Dus daar kunnen we van uitgaan.
En ik heb net een introductie geschreven voor de nieuwe Olie B. Bommel. Er komt een Olie B. Bommel uit.
Ja, maar dat heeft toch niks met Amerika te maken?
Nee, maar het heeft wel met schrijven te maken. Dus daar moest ik een introductie voor schrijven. Oh, sorry.
Maar waarom moest je dat schrijven dan?
Nou, omdat dat een editie wordt, de grote Barrybal. En die komt uit voor de verkiezingen. En dat gaat een beetje, die grote Barrybal is een soort van schreeuwlelijk. Dat is een beetje geënt op een bepaalde schreeuwlelijk die we wel kennen.
Oh.
Aan de andere kant van de
Atlantische Oceaan. Daar komt hij weer aan natuurlijk, Donald Trump. Dus die komt overal in terug.
Ja. Daar kun je niet omheen.
Wel bijzonder. En je bent trouwens in het vak eigenlijk een beetje ingeleid door Max Westerman. Hoe gaat het met hem?
Goed, ik heb hem al een tijdje niet gezien. Ik ben hem bijna alles verschuldigd. Max, ik werkte voor hem in 2000. En Max zei, ik ga jou leren op een andere manier televisie te kijken.
Ja.
En dat is, ik kan het niet uitleggen, maar Max is een man die New York at, ademde alles. En dat was een, ook een soort, op een mooie manier, een Einzelganger. Een man die in New York, weet je wel, helemaal in zichzelf. Weet je wel, ja. New York doesn't give, als ik het even mag zeggen, New York doesn't give a fuck about you. New York wint altijd. New York is een podium waar iedereen zijn kunstje probeert op te doen.
Ja.
Dat doen we allemaal. En dan sommige mensen slagen, sommige niet. Max kwam daar en die slaagde. Die maakte een soort taartjes van televisie.
If you're gonna make it there,
ja,
gonna
make dat. It anywhere. All Blue Eyes, dat, ja. Een beetje dat idee. En, dan, ja, dat, en dat, dat heeft hij mij heel mooi meegebracht. En een soort liefde voor Amerika die je natuurlijk moet hebben. Anders hou je het niet uit.
Maar wat doet hij nu?
Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik geloof dat hij in Brazilië woont. En dan moet ik, dan hou ik op met weten wat hij doet.
Precies. Nee, het was natuurlijk, ik ben ooit nog een keer bij hem op bezoek geweest. Ook met een cameraploeg om te kijken hoe hij daar werkte en zo. Maar ik vroeg ook op een gegeven moment, neem je nou altijd de telefoon op met Max Westerman, RTL Nieuws? En toen zei hij, ja, heel regelmatig als iemand mij belt, zeg ik dat.
Laten we het zo zeggen, Max kleedt zich op de baan. Niet die hij heeft, maar op de baan die hij gaat hebben. Dat is ook heel Amerikaans. Hij leeft al op de voet van, ja, maar I'm gonna be the boss one day. En, ja. Hij is de, en dan word je vanzelf ook de baas.
Maar hij is nu wel ergens de baas, denk jij?
Ik denk dat hij in ieder geval de baas is over zijn eigen leven. Dat is wel heel mooi. Als journalist in rusten. Of dat hij kan peinzen en kan nadenken over wat hij allemaal heeft gezien in zijn leven.
En de belangrijkste tip die hij jou meegegeven heeft? Denk als een Amerikaan.
Ja, nee,
wees een Amerikaan.
Misschien het beste, maar dat kwam een beetje van Paul Verhoeven. Die zei, ik heb een keer met Paul Verhoeven gesproken. En die zei, dat sloot een beetje aan op Max Westerman. Die zei, als je hier komt en je wil hier rondkijken in Amerika, dan moet je jezelf opnieuw uitvinden. Je moet niet de Europeaan worden die naar Amerika gaat. Je moet, you have to reinvent yourself. En dat is heel belangrijk. Anders word je een Europeaan die in Amerika als een soort expat een paar jaar rondloopt en dan weer doordraait naar China. Daar heeft niemand, nobody cares. Dat is niet interessant.
Nu blijf je een aantal maanden hier. Ja. Want de verkiezingen komen eraan natuurlijk in Amerika. Maar dat is niet noodzakelijk om daar dan te zijn.
Nee, ik heb gemerkt in 2016 en in 2012. Je kunt veel meer doen in Nederland als VS-correspondent tijdens de verkiezingen. Dat zijn natuurlijk een beetje, dat is Amerika's Tour de France. Hè? Elke 4 jaar hebben wij die verkiezingen. Daar kijkt dan heel de wereld naar. Maar dan willen ze je aan tafel. Tenminste nu, vroeg 2016. In 2008 nog niet. Maar nu willen ze je aan tafel. Dan kun je veel meer hier doen. Dus toen heb ik besloten, ik kom hier naartoe. Met corona kun je niet de hele tijd op en neer vliegen. En mijn zoontje wilde graag 1 jaar naar school in Amsterdam. Nou, dat kan, dus nu vandaar.
Maar dan zit je nog wel goed genoeg op de bron en om al je informatie te krijgen.
Ja, we zijn net 3 weken weg. Ik voel het nog in mijn botten elke dag. Ja. En ik hou het natuurlijk bij. Ik denk dat ik misschien nog wel een keer terug ga kort voor de verkiezingen. Maar ik merk al dat Jinek, dat vinden ze natuurlijk hartstikke leuk. Want ze willen je natuurlijk eigenlijk het liefst om de andere dag aan tafel om iets uit te leggen. Dat is beter dan dat winderige dak waar je als correspondent natuurlijk staat. En dan krijg je 2 vragen en dan zeggen ze afronden, afronden. En dan is je kunt nooit wat kwijt. Daar kun je ook geen kleur kwijt. Aan een tafel, hier ook, kun je een beetje kleur kwijt. Behalve bij die ambassadeur dan. Maar
ja, nee, maar goed, dan heb je iets te veel kleur willen geven. Ja, dat ging een beetje mis. Maar ja, dat heb je nu
kleur je iets te veel.
Binnenkort in Tilburg ga je het helemaal goed maken.
Ja, dan gaan we het op, ik geloof 29 oktober, dan gaan we het helemaal goed maken.
Ja, maar ondertussen ook bellen natuurlijk met je vrouw. Maar ook even met oma, met Mimi.
Ja, oma, Mimi.
Die houdt je ook even op de hoogte.
Ja, die houdt me op de hoogte. En er wordt natuurlijk veel ge-whatsappt. Nee, en je voelt het elke dag. En je leest, ik lees de New York Times, maar ik lees ook Drudge Report en Breitbart. En je leest links en rechts. Je leest alles.
Ja.
En je ziet en je luistert naar de podcast die je altijd luistert. En
maar je bent democraat.
Ik heb in 2016 niet kunnen stemmen op haar. Kon het niet over mijn hart verkrijgen.
Nee?
Nee. Ik vond haar niet goed.
Heb je Trump gestemd of heb je niet gestemd?
Nee, ik heb niet gestemd. Het is eigenlijk heel laf, maar ik heb niet gestemd. Dus ja.
Zoals veel mensen niet hebben gestemd, waardoor het uiteindelijk zo is afgelopen, toch?
Ja, nee, dat klopt.
Dat zegt Bernard hier altijd. Nee, dat een heleboel mensen ook niet zijn gegaan, want daardoor ze verloren
heeft. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Nee, dat is waar. En het is nu natuurlijk weer een beetje weer. Hè? Er zijn veel mensen die zijn natuurlijk helemaal klaar met Donald Trump. Dus die willen nooit op hem stemmen. Maar die zijn niet echt overtuigd van Joe Biden.
Nee.
Ik bedoel, Joe Biden, he ain't no Barack Obama. Hè? Er zijn niet stadions vol met mensen van yes we can.
Oh.
Dat idee leeft er helemaal niet. Het is meer, hij is geen Trump. En voor andere mensen is Joe Biden natuurlijk de vlees geworden politicus die al 100 jaar op het Binnenhof zaken doet. Het systeem, de polder. Alles wat fout is met het systeem. Dus wat dat betreft is het wel weer een goede keuze. Dit keer ga ik wel stemmen, maar ik weet nog niet op wie.
Echt waar?
Ja.
Zit er een kans in dat je op Trump gaat stemmen?
Ja, tuurlijk. Ik vind hem nogmaals, ik vind hem heel vernieuwend. Ja, dat is misschien gek, maar ik vind hem een, hij heeft lak aan alles, maar ook op een mooie manier. Ik bedoel, hij heeft alles opzij gezet.
Ja.
En daar zijn we natuurlijk ook, kijken we daarnaar dat je denkt van Jezus. En ik kan het ook wel.
Hij had het niet hoeven doen, zeg je. Hij was miljardair, hij had een bedrijf.
Ja, nou, hij heeft het wel gedaan. Dus op zich, ja. Maar hij doet het op een, he didn't want to be president. Hij is ook helemaal geen president. Hij is gewoon een soort van man die het op zijn manier doet. En dat noemen we dan president.
Ja.
Ik weet niet hoe we hem moeten noemen.
Trump?
Trump, ja. Ja, wat dat betreft heeft hij het wel goed bekeken.
Ja. Het was goed om met je te zitten weer, Michiel. Nou, ik vond het altijd met een enthousiasme aanstekelijk. Door
het ik vind het leuk. Ik vind het hartstikke leuk.
Nou, dan spreken we elkaar snel weer.
En je hebt mijn complimenten niet nodig, maar ik vind je razendsnel. En ik vind je razendsnel.
Dankjewel. Vind ik leuk om te horen.
Ja.
Oké, nou, we spreken elkaar snel weer. En volgende week zijn we er weer. Zitten we volgens mij weer in de Skylands hier gewoon, toch? Ja. En dan zit ik met Kees Tol, als het goed is, heb ik begrepen. Uit Volendam. Nou ja, ook leuk.
Ik weet niet of het toeval is of niet, dat het nu met de coronatijd begint. Mm-hmm. Het is geen politiek met een grote P, maar politiek met een kleine P.
En tegelijkertijd is het een dipje in vergelijking met andere sectoren.
Tegelijkertijd moeten de OV-bedrijven zelf dus 5-8% betalen. Dat is ook honderden miljoenen.
Ja, we zien hier duidelijk een corona-effect.
Maar wij gaan even een kleine pauze. De muziek gaat aan, u kunt gewoon blijven. Er is niets aan de hand verder.
Ja, je blijft op eieren lopen, snap je?
De situatie is helemaal onder controle. Het was een mogelijke dreiging, maar het lijkt allemaal rustig.
Het kabinet moet niet zwichten voor die linkse antiracisme-terreur. Want dat is het. Het is pure terreur.
Je weet, als er een tweede golf gaat komen van corona... ja, dan gaat het nog slechter met de economie.
En dat zou betekenen dat binnen de coalitie de VVD dan alleen staat... waardoor er dus een meerderheid zou zijn om vluchtelingen hier naartoe te halen.
Dus het zal toch meer discussielijnen, meer gedoe?
Voorzitter, het wordt steeds merkwaardiger. Hoe kunt u dat doen? Waarom heeft u dat gedaan?
I wanted to always play it down. I still like playing it down.
Laat je testen bij klachten, maar we zeggen er ook bij... laat je nou alleen testen bij klachten.
Ik denk als jij fan bent en dan moet je nog best wat inspanning doen om een wedstrijd te kunnen zien.
We need a legal safety net to protect our country.
Dus je kunt zeggen, ja, die merchandise is een alternatieve bron van inkomsten, terwijl die helemaal niet nieuw is.
En dat zijn vaak ook hypotheekvluchtelingen.
We moeten gewoon ons realiseren dat de kans dat er geen akkoord komt levensgroot is.
Dat heeft alles te maken met het feit dat we in Nederland op dit moment zeer serieus wijn aan het maken zijn.
Voorzitter, het wordt steeds merkwaardiger.
Op dit moment wordt de toon aan beide kanten enorm hoog opgevoerd. Hè. Er is veel spanning en spektakel.
Kunt u dat dus nog eens in gewoon normaal Nederlands vertellen, wat u net zegt?
Nee, want ik probeer eigenlijk zo te praten als je het niet uitzendt.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.